Dames, heren, commissieleden. Ik wou zeggen dames, heren, maar dat met vrouwelijke wethouders zijn wij helaas niet gezegend. Dus heren van het college en mensen op de, ik moet zeggen, goed gevulde publieke tribune. Van harte welkom bij deze commissievergadering van de commissie Welzijn. Bij de opening begin ik met u te melden dat mevrouw Sprunken vanavond, dat had u al geconstateerd, niet aanwezig is. En meneer De Vries van het CDA is niet aanwezig. En de heer De Brouwer neemt voor hem de honneurs waar. Welkom. Alvorens ik u wil vragen de agenda vast te stellen, wil ik u mededelen dat de heer Van der Lisdonk, hij zit hier als eerste aan mijn rechterhand, spreekrecht heeft aangevraagd omtrent de verordening leerlingenvervoer. Hij doet dat namens de ouders van de kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer naar de Mithielschool in Tilburg. Op de lijst van de stukken ter kennisname, het laatste agenda, één na laatste agendapunt, sorry, staan de ontvangen brief van de heer Van der Lisdonk. En u heeft daar ook gevonden het voorgestelde conceptantwoord. U kent de procedure hoe wij ingekomen stukken behandelen. U treft het conceptantwoord van het college daar ook op aan.
Mag ik er even een vraag over stellen? Is dat conceptantwoord is dus nog niet verstuurd?
Oké. Dat is correct. Ik meld u net, u bent bekend met de wijze waarop wij ingekomen stukken behandelen. Brieven die aan de raad gericht worden, maar waarvan logischerwijs gedacht mag worden dat het meer een zaak is voor het college. Daarvan wordt het concept als ingezonden stuk naar de raad gestuurd. Waarna de raad bij de behandeling van haar ingekomen stukken kan bepalen of het concept op die manier de deur uit kan. Daar hebben we een aparte categorie voor in het leven geroepen. De brief zal dus pas verstuurd worden op het moment dat de raad, en dat is op 6 juli, zegt prima, met dit concept kunnen wij leven. U bent alle bekend uiteraard met de procedure van het spreekrecht. Ik heb de heer Van der Lisdonk voor de vergadering reeds gesproken. Dus ik wil u overigens eerst maar vragen in te stemmen met de agenda. Met die kanttekening dat we dus met het spreekrecht gaan beginnen. Ik zie enkel instemmend geknik. Dan zullen we daar agendapunt 1a van maken. Dat is het spreekrecht van de heer Van der Lisdonk. En aan u is dan ook het woord, Guigen.
Ja, ik zal het min of meer een beetje voorlezen. Maar ja, ik zal het wel goed. Komt uit een goede hart. Geachte commissie van Welzijn, via dit spreekrecht willen wij graag aandacht vragen voor het volgende. Wij willen u vragen om het besluit aangaande het leerlingenvervoer te herzien. Het gaat hier om de grens die verlegd is van 4 naar 6 kilometer, waardoor onze kinderen geen gebruik meer mogen maken van het leerlingenvervoer naar de Mithielschool Tilburg. Wij zijn van mening, en daar zijn we echt van mening, dat er onvoldoende stil is gedaan met de consequenties voor onze kinderen en onze ouders. De burgemeester gaf al aan, dat doe ik eigenlijk tussendoor, dat we geen precedenten kunnen stellen. Wij zitten constant met precedenten met onze kinderen. Ze zijn gehandicapt en ze blijven gehandicapt. Wanneer wij zelf voor vervoer moeten gaan zorgen, stuiten wij op de volgende problemen. Als gevolg van angststoornis, verstandelijke beperkingen, NLD, ADHD, autisme, motorische beperkingen, zelfstandig fietsen niet mogelijk is. Bij het openbaar vervoer stuiten wij op dezelfde problemen en daar komt bij dat ze dan al gauw een klein uur onderweg zijn. Daarbij is er geen goede voorziening, vervoersvoorziening. We hebben allemaal een gezin. En vele werken buitenshuis, wat voor jullie geen reden voor het verstrekken is van vervoer, maar voor ons des te meer. Hoe verklaar je bij je werkgever dat je dagelijks later komt of eerder weg moet of op twee plaatsen tegelijk moet zijn als die andere kinderen binnen die tijd op dezelfde schooltijden binnen moeten? Daarna worden wij als ouders van een kind met een meervoudige beperking zeer overbelast. Wanneer wij de zorg van schoolvervoer erbij krijgen, mogelijk onze baan verliezen en daardoor een beroep moeten gaan doen op de gemeentelijke voorzieningen. Waar blijven we dan? Onderschat de mate van afhankelijkheid van de ouders niet. Dankzij leerlingenvervoer is ons kind een stuk zelfstandiger. Even los zijn van de ouders. Even plezier hebben in het busje met lotgenoten. De beperkingen van onze kinderen zijn complex en meervoudig. Met andere woorden, het is een blijvende handicap voor het leven. Hierbij willen wij ook op grond van artikel 20, want ik hoor steeds de kilometergrens. Het is of jullie op artikel 20 afstand willen doen van de afstandscriterium. Net als jullie collega's in de gemeente Den Bosch, gemeente Eindhoven hebben gedaan. Daar wordt de Methielschool en de Tielscholen worden daar niet in de afstandscriterium gehouden. Omliggende gemeentes voelen zich een stuk minder gedupeerd. We hebben alle gemeentes gehad, we hebben Oosterwijk, noem maar op. Die zijn geen evenal niet gedupeerd, omdat die gemeentes 10 tot 15 kilometer van de school af liggen. Niemand heeft er last van. Niemand heeft er al, doen ze het op 10 kilometer, dan komen ze nog. Dus wij willen hier bij deze nadrukkelijk vragen om het besluit nogmaals te herzien en te kijken of er mogelijkheden zijn om ons, maar vooral onze onderkinderen, tegemoet te komen. Met vriendelijke groet alle ouders van de Methielschool, Tilburg.
Dank u wel, meneer Van der Lisdonk. Dank u wel. Wie van de leden van de commissie heeft de behoefte om aan de heer Van der Lisdonk een of meerdere vragen te stellen? Ik zie enkel mevrouw Eikelenboom. En die heeft dan ook het woord. Ga gang.
Voorzitter, dank u wel. Meneer Van der Lisdonk, onze wethouder heeft destijds gegarandeerd dat via de hardheidsclausule voor heel veel kinderen een uitzondering gemaakt zou kunnen worden. Ik weet niet of u daarvan op de hoogte bent en of dat nou in de praktijk wel of niet werkt. Daar ben ik heel erg benieuwd naar.
Meneer Van der Lisdonk.
Ja, die clausule die heb ik ondertussen naar alle ouders gestuurd. En alleen wij weten nog niet precies hoe dat die ingevuld moet worden. Maar daarom heb ik alle ouders ook gezegd, dat is een aanvraagformulier. Want daar is het probleem op het ogenblik geweest. Wij hebben allemaal een bericht. Normaal gesproken krijgen we allemaal automatisch een aanvraagformulier binnen. Nou, we hebben allemaal automatisch afwijzingen gehad. Waaronder de kilometergrens. En dus niemand kreeg automatisch. Dus diverse ouders hebben niet gereageerd, omdat ze hij zal nog wel komen, hij zal nog wel komen. En ik heb telkens op gewezen, jongens, die moet je aanvragen, want dat is het enige waar wij bezwaar of beroep af aan kunnen tekenen. En ik neem aan dat je daar op die formulier, dat beroep dat wij daarop aan gaan tekenen, dat je daar op artikel 29 kunnen gaan vallen.
Ik begrijp uit uw verhaal dat de communicatie heel onduidelijk is geweest. Voor veel verwarring heeft gezorgd.
Ja, we hebben gewoon afwijzingen gekregen. We hebben geen hulp of niks. Er is niks. Er is gewoon een afwijzing gekomen van op basis van kilometers.
Iedereen is afgewezen op grond van de afstand.
Op grond van de afstand. Niet op artikel 20, niet op. Er is niet naar artikels gekeken volgens mij.
En daar is
het
niet op geweest.
Nee. Zijn er anderen bij wie wellicht deze nadere toelichting nog vragen oproept? Als dat niet het geval is, dan dank ik u drieën hartelijk voor het gebruik maken van dit spreekrecht. Het is aan de, misschien in eerste instantie commissie, en aan de raad om te bepalen of zij uw hartekreet ook daadwerkelijk te harte nemen. En opnieuw agenderen in commissie en of raad. Uiteraard kan ik u, ik heb dat van tevoren al aan u medegedeeld, daar kan deze commissie wellicht nu nog geen uitsluitsel over geven. Maar ik denk dat uw boodschap in ieder geval hartstikke duidelijk is. Bedankt. Ik zal kort even willen schorsen om de drie deelnemers aan het spreekrecht en ik denk ook een aantal mensen op de publieke tribune de gelegenheid te geven om afscheid van ons te nemen. Ik zat te denken aan een minuut of drie.
Dames en heren, ik wil graag de vergadering heropenen, ondanks het nog lichte geroezemoes op de, in de hal. Dit ingelaste agendapunt 1a is hiermee afgedaan en ik wil met u verder gaan naar agendapunt 2, dat prijkt op onze agenda. En dat is de vaststelling van de jaarstukken over het jaar 2010. Ter voldoening aan het in artikel 197 van de gemeentewet bepaalde, wordt ter vaststelling aangeboden de jaarrekening en het jaarverslag over het dienstjaar 2010. U hebt, als het goed is, we hebben niet gehoord dat iemand dat niet heeft gehad, de 8 boekwerk ontvangen met daarin de bijbehorende stukken. Die bijbehorende stukken zijn het jaarverslag, de jaarrekening en de accountantsverklaring. Ik wil u ook nog wijzen op het voorblad dat u bij de jaarstukken heeft ontvangen, waarin beschreven is hoe in deze commissie wordt omgegaan met die jaarstukken. We behandelen programma's 5 en 6 en dat zijn zowel uit het jaarverslag als uit de jaarrekening uiteraard. Dat zijn de programma's welzijn en burgers. Wie wil over dit agendapunt het woord? Dan begin ik aan mijn linkerzijde. En dan tref ik de heer De Brouwer. Mevrouw Eikelenboom en de heer Van der Put. Meneer De Brouwer, u heeft het woord.
Dankjewel, voorzitter. Het CDA is blij met het rapport en is dankbaar voor heel dat werk wat is samengesteld. Een rapport van 229 bladzijden, dat is niet niks. We zijn ook heel positief over het resultaat. Het zijn slechte tijden, toch komt het resultaat positief op 1,5 miljoen uit. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat de aandachtspunten, de verbeterpunten van de accountant zijn opgepakt en dat verbetert de kwaliteit ontzettend van de jaarrekening. Verder heeft het CDA nog enkele vragen, maar die zullen worden gesteld in de commissie Algemene Zaken. Dat was het. Bedankt.
Dank u wel, mevrouw Eikelman.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, onlangs was er een tv-programma over mantelzorgers en daarin werd verteld dat ongeveer de helft van de mantelzorgers met verschijnselen van burn-out te maken heeft. In het jaarverslag staat dat vrijwilligers en mantelzorgers in 2010 ondersteuning hebben gekregen van diverse organisaties. Maar het blijft voor mij toch nog een wat abstract verhaal. Kan de wethouder het beeld concreter maken en een paar voorbeelden geven hoe mantelzorgers daadwerkelijk zijn ontlast? Ik wil graag een beter beeld krijgen van de praktijk. Dan, voorzitter, een vraag over het project Samen Buurten. Er zijn in 2010 33 aanvragen gehonoreerd. Aan welke activiteiten moet ik denken? De buurtbarbecue is een bekend begrip. Maar zijn er ook nog heel verrassende initiatieven geweest? Met andere woorden, hoe creatief wordt het project Samen Buurten ingevuld? Voorzitter, op pagina 51 lees ik iets over het onderwijs en de wijkfunctie die versterkt moet worden door multifunctioneel gebruik van gebouwen en accommodatie. En over welk gebruik hebben we dan? Welke activiteiten zijn bijvoorbeeld het afgelopen jaar aangeboden op de brede school in de Boskus, anders dan onderwijs en kinderopvang? En welke activiteiten zijn daar aan volwassenen aangeboden? Voorzitter, op bladzijde 65 onderaan, daar gaat het over schuldhulpverlening. Een van de doelstellingen was om in 2010 huisuitzettingen te voorkomen. En de vraag is dat ook gelukt of hebben er toch nog huisuitzettingen plaatsgevonden? En we zien dat de kosten voor de schuldhulpverlening zijn in 2010 gedekt uit de reïntegratiebudgetten. Maar in 2011 zal daar fors op bezuinigd worden. Hoe kunnen we dan toch de schuldhulpverlening garanderen? Als laatste merk ik op, voorzitter. De SP vindt het belangrijk dat we beleid voeren tegen de toenemende armoede in Nederland. In een welvarend land mag niemand door armoede aan de kant staan. Het is goed dat het minimabeleid in 2010 opgetrokken is naar 105%, maar het is nog steeds te weinig en dat is treurig. En er is een overschot van 1,5 miljoen, dus de financiële ruimte, die was er wel. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Eikelenboom. Meneer Van der Put, ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben een tweetal vragen. De eerste vraag die doemt op pagina 61 van het jaarverslag. Daar wordt bij het hoofdstuk sportterreinen en accommodaties een overschrijding van de uitgaven gemeld van 540.000 euro. Daar staat tegenover dat er aan baten 330.000 euro meer is binnengekomen, maar per saldo toch 210.000 euro meer uitgegeven dan begroot. In de toelichting wordt daar geen enkele toelichting op gegeven. Dus de vraag aan de wethouder is, waar komt dit vandaan? En ja, kunt u eens even uitleggen hoe dat tot stand is gekomen. Een tweede soortgelijke vraag staat op pagina 70. En dan hebben we het over de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar staat bij de uitgaven weliswaar een meer uitgave van 59.000 euro. Maar bij de inkomsten zijn er 157.000 euro's meer ontvangen. Dus per saldo is dat een voordeel van 100.000 euro. En mijn vraag aan de wethouder is, A, kunt u dat uitleggen? En B, hoe staat dat in verhouding met datgene wat u de vorige raadsvergadering hebt gemeld bij de behandeling van de voorjaarsnota? Waarbij u nog zei, dat stond ook in de stukken, dat er een overschrijding was van 40.000 euro. Hetgeen de aanleiding zou zijn geweest om een extra bezuiniging te realiseren. Dus ik zie een bepaalde discrepantie tussen de nu gepresenteerde cijfers en hetgene wat ons toen verteld is. Maar de wethouder zal dat zeker heel helder kunnen beantwoorden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Put. Ik kijk richting de heren van het college. Wie wil de aftrap verrichten? Wethouder Sperber denkt dat het handig is als mevrouw Hendricks aanschuift.
Meneer Hendricks.
Meneer Hendricks, mijn excuses.
Nou, ten aanzien van die WMO-cijfers, denk ik dat meneer Hendricks dat makkelijker paraat heeft. Maar als u meneer Hoefmans bij wil hebben voor jou.
Er zijn twee stoelen vrij, daar wil ik u op wijzen. Dus technisch gezien is het alle twee mogelijk.
Ja, die Hendricks en die Hoefmans graag.
Ik kan in ieder geval ook een aantal vragen zelf, denk ik wel.
Dan is aan u het woord, meneer Sperber.
Ja, hang daar maar neer. Uiteraard heb ik gehoord vanuit het CDA dat ze tevreden zijn met de manier waarop de jaarstukken de aanbevelingen van de accountant hebben gevolgd, grotendeels. Het rapport van Ernst & Young is dan ook best wel positief. Natuurlijk zijn er weer een paar andere verbeterpunten, maar als die hier niet meer zijn, dan zijn we klaar met accountants. Dat kunnen we ook niet hebben natuurlijk. Ik heb verder van het CDA geen vragen gehoord, wel van mevrouw Eikelenboom. Dat is natuurlijk meer naar aanleiding van. Als u het heeft over dat de helft van de mantelzorgers tegen een burn-out aan zitten, ik denk dat die berichten bereiken ons ook. Wij denken toch dat wij daar al flinke stappen in hebben gedaan. Afgelopen anderhalf jaar hebben we gewerkt met een project van de intensieve thuiszorg van Contour. Waarbij concrete zaken als ondersteuning, buddies, het vervangen van mantelzorgers voor een tijdje, zodat mensen even wat anders kunnen gaan doen. En we hebben er laatstelijk uiteraard, maar dat heb ik vorige keer volgens mij ook al aangehaald, ook heel bewust gekozen voor die dementieconsulenten die zeer gericht mantelzorgers die met dementie te maken hebben, wat een groeiend probleem is, mee ondersteunen en ook daadwerkelijk zaken voor hun uitvoeren die wat gecompliceerd zijn om zelf uit te voeren. Het verhaal van het samen buurten. Ik heb dat eens een keer gevraagd aan, toevallig zit mevrouw Van der Horst er ook, die dat coördineert, om daar eens een keer een lijstje van te maken. Er staat ook best wel een paar dingen op die echt heus niet allemaal over de buurtbarbecue gaan. Overigens, als men vraagt om een samen buurtpremie voor de buurtbarbecue, dan wordt die niet toegewezen. Dus wat dat betreft kan ik dat wel uit de lucht helpen. Alleen wordt er vaak de activiteit wel gecombineerd ook met een barbecue. Maar als u bijvoorbeeld kijkt waar de SP zelf nog bij betrokken is, onlangs bij de Hoogstraat, waar ze bezig waren met die tuintjes. Diezelfde groep is een zeer actieve groep mensen die hebben ook het afgelopen jaar met Halloween iets gedaan, ook in datzelfde kader. En dat was overigens een heel groot succes, waarbij ik helaas er zelf niet kon komen kijken, want daar was ik eigenlijk wel van plan geweest. Maar dat is een voorbeeld van dat er wel degelijk ook andere dingen gebeuren als barbecues georganiseerd worden. Ik denk dat dat ook de reden is waarom die motie in de, bij de voorjaarsnota is, is aangenomen daarover. De onderwijs is denk ik van meneer Van Groenendaal. Dan hebben we het over de huisuitzettingen. Voor zover ik weet, hebben we die geen meer gehad, meneer Hendricks.
Nee, Hendricks.
Als ik deze vraag eerder gekregen had, dan had ik het voor absoluut 100% zeker kunnen verifiëren. Ik weet van één geval dat er wel een uithuiszetting geweest is in verband onder andere met huurachterstand. Wij pretenderen niet dat we 100% van de mensen kunnen helpen, maar we pretenderen wel als mensen bereid zijn om mee te werken aan schuldhulpverlening, dat we dan een heel eind kunnen komen. En het geval wat ik in mijn hoofd heb, het was iemand die gewoon pertinent weigerde om mee te werken, ja, en dan wordt het wel heel erg lastig.
Goed, om er even op door te gaan, die schuldhulpverlening waarvan we aangeven dat die vanuit de reïntegratiebudgetten zijn betaald. Ja, die zullen straks op een andere manier moeten worden gefourneerd, want dat is wel iets wat we gewoon blijven doen. Het wordt dan wel in ons heel erg moeilijk gemaakt, omdat ook de verwachting is dat er vanuit het Rijk daar sterk op afgebouwd gaat worden in de nabije toekomst. Het verhaal over de minima, de 105%, u doelt daarmee op de langdurigheidstoeslag, denk ik, want de bijstandsnorm is weer iets anders natuurlijk. Die 105 is toen bij wijze van motie van een van de partijen die breed is ondersteund, is die voor het jaar 2011 vastgesteld. Volgens mij was die in 2010 was die 100, voor zover ik weet. En die 105 is voor 2011, daar is toen voor gevoteerd. En het is natuurlijk niet zo als wij zeggen dat we een incidenteel geld overhouden van een jaarbudget, dat we daar dan structureel zaken mee in kunnen vullen. Zoals u vanmorgen in de krant heeft gelezen, gaat dat bij verschillende gemeentes dan op een gegeven moment helemaal fout. Dus daar willen we toch proberen te voorkomen. Maar we zijn nog steeds op de meer dan gemiddelde norm. Zoals ik u de vorige keer ook heb uitgelegd toen ik u het lijstje kon opnoemen van de buurtgemeenten, die toch grotendeels op 100 zitten, met een enkele uitschieter.
Interruptie, voorzitter. Onze wethouder heeft dan gekeken hier naar de buurtgemeenten, maar het gemiddelde ligt zeker op 110. En we mogen doorgaan tot 120, dus ik vind 150 wel aan de magere kant.
Nee, 120 is niet meer correct hoor. Dat is, het Rijk heeft 110 aan als maximum.
Oké, dus dan kan het nog steeds omhoog hier in Goorlen, begrijp ik.
Nou, ik zou zeggen, probeert u een meerderheid te krijgen in de raad daarvoor. Ik vind, op dit moment zitten we op 105 en dat doen we con amore. Dus,
Nou ja, die 1,5 miljoen meevallen, die noemt u incidenteel, maar het is een fors bedrag, dus daar kan je iets mee doen.
Ja. Maar u heeft misschien ook de wethouder Financiën gehoord over de zwarte wolken die er nog meer boven ons hangen. Hij heeft ons daar vandaag ook weer eens een keer op gewezen in het college. Het is echt niet zo dat we nou zo rijk zijn. Maar dat we nou juist wat rustiger aan kunnen doen met misschien maatregelen die anders veel prangender zouden moeten zijn. Dan heeft de heer Van de Put nog iets gevraagd over de WMO. En daarom wou ik eigenlijk, ik weet niet of jij daar een antwoord zo direct op hebt, niet. Maar,
Meneer Hendricks.
Nou, ik heb misschien het begin van een antwoord en daarvoor zou ik eigenlijk willen verwijzen naar de beantwoording van de vraag die de heer De Vries heeft gesteld in de commissie van 30 maart 2011, die ook bij het verslag heeft aangetroffen. Daar zit een gedetailleerd overzicht van de begrotingscijfers en van de uitgaven 2010. Als ik nu heel snel naar die cijfers kijk en naar de cijfers in de jaarstukken, dan zit daar wat licht tussen. Dat moet te verklaren zijn op de een of andere manier, alleen dat antwoord heb ik nu niet paraat. Maar we hebben in 2010 een aantal incidentele meevallers gehad. En die hebben we ook op de memo die we aan de commissie gestuurd hebben, die nu dus bij het verslag zit, hebben we die ook aangegeven. En dat zijn echt incidentele meevallers.
Voorzitter.
Meneer Van der Put.
Bij interruptie. Mijn vraag was nou juist hoe zich dat verhoudt met de gemelde tegenvaller, de gemelde overschrijding van 40.000 euro. We hebben hier een ton over. Is prima, uiteraard is daar een specificatie van, maar hoe staat dat in verhouding met die tegenvaller die zo zwaar moest doorwegen, dat we extra moesten bezuinigen?
Ja, als je incidentele meevallers niet meetelt, dan kom je aan een tegenvaller.
Dat dat is een helder antwoord. Ik zou dat een CB'tje willen noemen. Staat voor creatief boekhouden.
Dan, volgens mij heb ik hiermee de zaken die aan mij gesteld zijn beantwoord.
Dat was ook mijn inschatting. Dan is wethouder van Groenendaal antwoord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een tweetal vragen gekregen. Een van mevrouw Eikelenboom die vroeg naar het multifunctioneel gebruik van de scholen. We zijn, zoals u weet, vorig jaar gestart met de brede school in de Bosjes. Daar zit een bestuur op die heel actief bezig zijn, maar die zijn op het moment aan het inventariseren welke activiteit ze in dat kader aan kunnen bieden, zeg maar, aan buurt, wijk, omgeving, noem maar op. Maar er zijn nog geen concrete aanbiedingen door hun zelf gedaan. Men is ook eigenlijk aan het kijken van welke activiteiten zouden er kunnen. En zeker in een brede school, de Bosjes, dan denk je al gauw natuurlijk aan, er zijn diverse wijkraden zitten daarin. Of wijkraden, ja, het is het verkeerde woord, maar hoe moet ik het eigenlijk uitdrukken? Diverse bewonersgroeperingen, zeg maar, die er echt actief zijn. Nou, die zouden dan daar eventueel kunnen vergaderen of bijeen kunnen komen. En zo zijn er, maar is er concreet geen aanbieding gedaan aan... zeg maar aan bepaalde belangengroeperingen of wijk, daar is zelfs nog geen aanbieding op gedaan, maar daar zijn ze wel hard naar op zoek. Maar ik moet u eerlijk zeggen, ze hebben het hartstikke druk op het moment, alleen al met de activiteiten op school. Er is wel een onderzoek gedaan in de brede school De Helle, naar wijkbetrokkenheid en dergelijke, wat ze eventueel strak kunnen doen. En daar is tot heden toe, moet ik zeggen, er is een onderzoekje naar geweest, heel weinig uitgekomen. Maar dat wil niet zeggen dat dat in de toekomst ook gaat gebeuren natuurlijk.
Mevrouw Aert, ga u gaan.
Wethouder, er is op de school in De Helle is wel een initiatief geweest, want daar ben ik namelijk zelf nog op bezoek geweest. Dus daar is een ouderkamer ingericht, waarin dus een vacaturewand was geplaatst van welke ouders willen iets op de school doen om kinderen in te lichten. En weer, er konden ouders ook koffie drinken met elkaar en daar werd ook 's avonds mensen ontvangen. Dus ze zijn er wel mee bezig geweest, maar hoe dat verder uitgewerkt is, dat weet ik ook niet.
Ja, aan die uitwerking schort het op het moment nog zeer zeker uiteraard in De Helle, want die school is nog in aanbouw. Dus daar willen ze wel activiteiten gaan ontplooien. Dat, die activiteiten u noemt, is uiteraard ook hier bekend. Maar echt concreet, de zaken waar mevrouw Eikelenboom naar vroeg, die zijn er op het moment nog niet. Dat is het antwoord op die vraag. Dan heeft de heer Van der Put, die vroeg van bladzijde 61 toelichting geven op die verschillen, zeg maar, van sportterreinen en accommodaties, van baten en lasten. Dan moet ik u verwijzen naar pagina 173. Daar staat het geheel vermeld. Mocht u daar inhoudelijk nog vragen over hebben, dan geef ik dan graag het woord aan mijn collega hiernaast me, de heer Hoefmans. Maar daar staat het precies in. De toelichting waarom dat de baten hoger zijn en de lasten hoger. Daar staat het precies in beschreven, meneer Van der Put. Dat was het wat mij betreft, voorzitter. Dank u wel.
Dat was het wat u allen betreft, als het aan mij ligt. Want alle vragen die gesteld zijn, zijn daarmee afgedaan in de eerste instantie. Rest mij u te vragen of u een tweede termijn wenst. Antwoord luidt nee. Is mijn tweede vraag, wenst u dit door te glijden naar de raad van, wat was het, 6 juli? 6. En ik hoor de heer Hendricks, de voorzitter, geven A-stuk. We zijn de eerste deze week die dit gaan behandelen, dus we kunnen maar het goede voorbeeld geven. Ik stel u voor dit als A-stuk dan door te geleiden. Waarmee wij zeer voorspoedig agenda punt 2 hebben afgehandeld. En wil ik met u verder naar agenda punt 3. De eerste bestuursrapportage 2011. Conform afspraak wordt tweemaal per jaar zo'n bestuursrapportage aangeboden. Deze eerste bestuursrapportage rapporteert over de eerste 17 weken van dit jaar. En ook hier, zelfs bij het vorige agendapunt, geldt dat met name de programma's 5 en 6 voor deze commissie relevant zijn. Dat zijn de programma's 17 tot en met 26. En wie mag ik het woord voeren? Geven, moet ik zeggen. Mevrouw Aerts, de heer Van Iersel, de heer Snels, de heer Hendricks. Steekt de heer Schellekes zijn hand op of
is het enkel een fijne pose, de heer Van der Put en mevrouw Ekenboom. En de heer Jacobs. Dan is de heer Van der Put aan het woord. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Eén vraag slechts. Op bladzijde 25, daar wordt voorgesteld om een ton toe te voegen aan het budget voor de wet werk, bijstand en inkomen. Omdat er een tekort zou zijn. Mijn vraag is, was daar tot nu toe geen tekort voor gepland in de begroting? En moet ik dit zien in het licht van ook weer de voorjaarsnota, waarin een gepland tekort van 3 ton werd teruggeruimd naar 1 ton? Ik ben even het verband tussen beide posten kwijt.
Dank u wel, mevrouw Eikelboom.
Dank u wel, voorzitter. Twee korte vragen. Als eerste zie ik op pagina 19 een brede school genoemd in de wijk Hoogeind. In hoeverre staat al vast dat de Kameleon ook daadwerkelijk een brede school wordt? En welke partners worden daarbij betrokken? Dan een vraag over de theatervoorstelling in het Jan van Bezouwhuis. Pagina 20. Ik vind het percentage van gemiddeld 55% betaald bezoekers van de maximale zaalcapaciteit vind ik weinig. Is dit percentage gebaseerd op de verwachting van een laag aantal bezoekers of zijn er ook voorstellingen die gratis toegankelijk zijn? Kortom, hoe is men tot het percentage van 55% gekomen? Tot zover.
Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Hendricks.
Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst ook voor dit stuk wil het CDA zijn dank uitspreken aan de college, en aan de opstellers. Voor het aanbieden van die eerste buurrap. En ten aanzien van de buurrap hebben wij een aantal kleine vragen. Met betrekking tot het raadsvoorstel op pagina 1 geeft het college aan dat er sprake is van een afwijkingen- en voortgangsrapportage. Inzicht in onderscheidingen van budget is nauwelijks aanwezig. Desondanks stelt het college wel op pagina 2 geheel onderaan aan de raad voor om het nadelig saldo ten laste van de AWR te brengen. Als er slechts sprake is van een tussenstand, zoals het college aangeeft, is het dan niet te vroeg om dit nadelig saldo nu al direct ten laste van het AWR te brengen? Of lezen wij die zin verkeerd? Tweede vraag. Pagina 19, uitvoering IDOP. Even meekijken. Ja, daar zijn gewoon een tweetal kolommen niet ingevuld, hè, bij kwantitatieve doelstellingen en activiteiten. En de vraag was eigenlijk, is dat bewust of zijn die vergeten? En met betrekking tot pagina 25. Moet ik zelf even meebladeren. Daar staat bij algemene batenlasten bijstand. In de begroting 2011 is €120.000 opgenomen voor samenwerking DGGO enzovoort. Over het stoppen van de samenwerking DGGO is voor de begrotingsvergadering van 2010 al een raadsbesluit gevallen. In de begroting 2011, de versie zoals die op internet op de website van de gemeente beschikbaar is, heb ik daarop nagelopen, is dat bedrag van €120.000 niet terug te vinden, terwijl dat hier wel gezegd wordt. En met betrekking tot DGGO wordt in diezelfde begroting, die door de raad is vastgesteld, alleen gezegd dat als het gevolg van het stoppen en zelf die taken weer gaan uitvoeren, we wellicht €10.000 minder kosten gaan maken. En ik heb daarna ook nog eventjes het commissiestuk, het raadsvoorstel en de begroting naast elkaar gelegd. En dan kan ik die bedragen niet met elkaar in overeenstemming brengen. Dus de vraag is, hoe zit dat nu? Waar is die €120.000 terug te vinden in de begroting 2011? En even kijken. En dan valt verder nog op dat in het raadsbesluit van juli vorig jaar €35.000 softwarekosten GWS for All zijn goedgekeurd. En nu wordt in de buurrap voorgesteld om €54.000 daarvoor te reserveren. Dat was eigenlijk, die kwam ik dan toevallig tegen toen ik dat aan het uitzoeken was. Dus is de vraag van waar komt dat verschil vandaan? Even kijken. Ja, dat zijn de vragen voor dit moment. Dank je wel.
Dank u wel, meneer Snelscheuger.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb gewoon een vraag met betrekking tot een van de grootste projecten die op dit moment lopen en die ik hier totaal niet zie. En dat is namelijk de investeringen die worden gedaan in relatie tot het sportpark en de uren die eraan besteed worden.
Ik ben erg bang dat dat meer onder programma 3 dan wel 4 valt dan hier. Maar gezien het feit dat de dienstend sportwethouder hier toch aanwezig is, wil ik hem verzoeken deze vraag toch te beantwoorden. Waarna de heer Van Iersel het woord heeft.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een aantal vragen op bladzijde 18 bovenaan. Het gaat over de TKB-inspectie. Het totaalbedrag bedraagt in dit jaar 25.000. Maar er is geen rekening mee gehouden in de begroting. We krijgen dit in de algemene uitkering, maar het is niet geoormerkt. Dus de vraag is dit een open einde of krijgen we daar, is dat toch afgekaart? Het tweede is de verhuizing van de basisschool De Bongert. Daar zie je een stelpost van 12.500 euro voor verhuisbewegingen die zomaar voor bijna 50% verhoogd wordt naar 17.600. Als wij stellen dat de sportverenigingen misschien met ons geld meer kunnen doen dan wij als gemeente, geldt het misschien ook wel voor het onderwijs. Als volgende had ik de vraag op bladzijde... even kijken. Bladzijde 20 onderaan, uitvoering jeugdbeleidsplan. Daar staat financiering voor maatschappelijke stages. Wat is het criterium voor iemand om daarvoor in aanmerking te komen? Wanneer krijgt iemand dan een vergoeding voor een maatschappelijke stage?
Hey, waar was dat? Welke pagina was dat?
Bladzijde 20 onderaan. Uitvoering jeugdbeleidsplan. Ja. Op bladzijde 21 bovenaan, jeugd- en jongerenwerk. Er komt een aanvullend bedrag voor de tekorten. Het is wel knap dat het eenmalig is voor 2 jaar op te vangen. Begrijp ik het goed dat dit inderdaad een eenmalig is, dat het de komende jaren niet meer zal zijn in het kader van Back to Basics? Want ik heb begrepen dat deze tekorten onder andere komen door verhogingen binnen de CAO van de medewerkers. Op bladzijde 23, derde alinea. We hebben het over personen die een inburgeringscursus volgen. In het kader van het overheidsbeleid van dat de inburgeringscursus nou zelf moeten gaan betaald worden door de burgers en niet meer gesubsidieerd worden door de overheid. Gaat het dan in principe ons meer geld kosten of minder geld kosten? En ik vind het ook inderdaad, zoals ik zeg, leuk budgetair boekhouden als halverwege de bladzijde de afrekening regiovervoer is ontvangen. Dat die 25.000 lager is en dat die gelijk gestopt wordt voor 25.000 in het overig vervoer. Ik vind dat mooi, had er gelijk nul kunnen staan. De bladzijde, even kijken, ik had hier nog, oh ja, op bladzijde 26 als laatste, huurvervoermiddelen. Op basis van het stijgend aantal aanvragen worden hogere uitgaven verwacht. Aanpassing van het budget. In de gemeente Helmond hebben ze een bepaalde huur gevraagd voor rollators, voor rolstoelen. En dat was heel miniem, dat was maar een paar euro per maand. Maar als ze dat niet mee eens waren, moesten ze hun voorziening terugbrengen. Nou, er zijn tientallen rolstoelen en rollators teruggebracht. Want mensen hadden ze toch staan en opgeslagen staan. Ik ken mensen zelf hier in Goorlen die 2 scootmobielen en 3 rollators hebben staan die ze niet gebruiken, maar voor de toekomst gereserveerd hebben. Misschien kunnen we daar misschien toch ook wel op bezuinigen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Jacobsgeugen.
Voorzitter, pagina 21. Daar staat kinderopvang GGD. Heeft dus een berekening van 25.000 en dan staat er achter gemeente ontvangen voor het uitvoeren van deze inspectie een bedrag via de algemene uitkering. Kunnen ze mij zeggen hoeveel dat is? Dan op pagina 22. Dan staat er dus een vierde alinea. Het gaat over de in- en uitstroom van de bocht. En dan staat bij dus dat dat op ons kap komt in zijn geheel. Mijn vraag is er ook subsidie te verkrijgen omdat het toch een regionaal gebeuren is via de provincie? Dat was het.
Dank u wel. En mevrouw Aerts, sluit de rij.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de samenstellers van dit stuk, want het is vrij helder, duidelijk. En ik vind het ook heel prettig dat in de bijlagen achteraan nog een paar overzichten zijn vermeld waar je alles terug in kunt vinden. Ga zo voort, zou ik zeggen. Op pagina 17 van programma Welzijn. Daar staat de derde alinea een stuk over samenhangende ondersteuning voor kwetsbare burgers. Het gaat over bemoeizorg. Er is een pilot geweest, die is uitgevoerd, dat is geëvalueerd. Uit de evaluatie wordt geconstateerd dat budget niet meer nodig is. Die evaluatie die krijgen wij nog te zien. Is daar iets over bekend wanneer wij die te zien krijgen? En ja, de vraag is natuurlijk of wij de mening van het college delen dat daar geen verdere aandacht meer aan besteed moet worden. Ja, dan had ik eigenlijk dezelfde vraag als meneer Hendricks op pagina 19. Prioriteit is gegeven aan uitvoering van het integraal dorpsontwikkelingsplan Riel. En dan worden daar onder die zwarte puntjes een aantal redenen genoemd, een aantal motivaties genoemd waar wij ons voor in gaan zetten. Voldoende betaalbare woningen, kwalitatief goede onderwijsvoorziening, de winkelvoorziening behouden moet worden. En het laatste puntje is er zorgvoorzieningen zijn waardoor mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Nou blijkt dat in Riel bijna alle zorgvoorzieningen verdwijnen naar Goorle. Ik vind dat het dan niet in overeenstemming is met dat laatste puntje hier. En wat hebben we ervoor gedaan tot nu toe? Dat vakje is inderdaad heel erg blanco, dus wij zouden kunnen constateren dat er niks voor gedaan is. Maar ik denk dat dat niet waar is, dus ik wil de wethouder er graag over horen. Onderaan pagina 19, daar staat, er wordt melding gemaakt van dat de school in Riel in ieder geval dat er aan gewerkt wordt. Ik heb het stukje op de volgende pagina ook gelezen waar ze mee bezig zijn. Maar daar staat nog steeds uiterlijk in 2016. Ik zou toch graag nog een keer willen benadrukken dat wij streven 2014 te beginnen in ieder geval. Eens even kijken, wat had ik dan nog meer? Op pagina 22 bij programma Burgers. Valt het me eigenlijk op dat het aantal uitkeringsgerechtigden toch maar weinig gestegen is. Ondanks de crisis en allerlei vermeldingen dat het waarschijnlijk heel veel meer uitkeringsgerechtigden zouden komen, is het in Goorle van 217 naar 223 gegaan. Dat zijn maar 6 mensen meer. Ik vind dat weinig en nou, ik hoop dat te danken is aan een goede inzet hier. Pagina 22 onderaan, even een vraag. Het budget voor de verruiming van de langdurigheidstoeslag van 100 naar 105%. Er was een budget voor gebruikt, vastgesteld. En dat budget, het geraamde budget, is naar verwachting niet volledig noodzakelijk en kan voor een deel afgeraamd worden. Ik heb daar een beetje mijn twijfels over, want die solidariteitsregeling, wij moeten allemaal terug. Dus ik denk dat er meer mensen gebruik gaan maken van die solidariteitsregeling. Dus ik zou dat budget nou niet direct meteen aframen. Onderaan pagina 22, de voorlaatste alinea. Het doet ons genoegen dat op pagina 24 staat dat bij huwelijksaangifte, naturalisatie en herinschrijving na vestiging vanuit het buitenland geen uittreksels meer gevraagd worden. Dus dat het de papierwereld iets verminderd is. Daar hebben wij compliment voor. En even kijken, dat was het. Dank je.
Dank u wel. Dan is wethouder van Groenendaal deze keer als eerste aan de beurt. Ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil beginnen met mevrouw Eikelenboom. Die had de vraag betreffende de kameleon op bladzijde 19. Daar staat, of hoogeind, zoals ik het ook noem, uiterlijk in 2013. Inderdaad, mevrouw Eikelenboom, in het integraal onderwijshuisvestingsplan staat inderdaad opgenomen dat kameleon voor vervangende huisvesting in aanmerking komt in 2013. Zoals u weet zijn we op het moment bezig met de renovatie van de sportparken. In het kader daarvan zijn we ook aan het kijken of dat de mogelijkheid bestaat om op de huidige sportvelden, zeg maar, om daar eventueel ruimte te creëren voor nieuwbouw van de kameleon, of zoals u het gewoon noemt, het hoogeind. Dus, maar daar kunnen we op het moment nog geen uitsluitsel over geven. Wel kan ik u zeggen dat het ook in ieder geval een brede school gaat worden. Dat wel. Maar in het kader dus van de renovatie van de sportparken loopt op het moment de ruimtevraag om eens te kijken of dat we die locatie waar ze nu zitten anders zouden kunnen benutten. Want er is nogal vraag naar bijvoorbeeld van Thebe en van, Gulden Akker en dergelijke. Er is vraag over. En in overleg met de school om eventueel te verkassen, zeg maar, naar de ruimte op het sportpark. Maar dat is allemaal nog in een vrij pril stadium. Even kijken. Dan de heer Hendricks. Die vroeg eigenlijk hetzelfde als mevrouw Aerts betreffende op pagina 19. Als ik het goed zeg, dat IDOP gebeuren, de kwantitatieve doelstelling en de activiteiten, wat hebben we tot nu toe voor gedaan? Ja, die zijn op onverklaarbare redenen zijn die weggevallen. Ik vond het ook al raar, moet ik eerlijk zeggen. Maar die zal ik u bij de slag gewoon doen toekomen, uiteraard. Ik kan ze u ook vast wel even noemen. Ik bedoel, dat is ook niet zo'n probleem. Normaal gesproken zouden we in de tekst hebben moeten staan van de planning van het project Dorpsplein dat die iets vertraagd is. Dat het project zal echter wel binnen de subsidienorm, zeg maar, tenminste norm, de tijd die we daarvoor krijgen, worden afgerond. Er is, als ik me niet vergis, ik durf het niet precies te zeggen, volgende week of de week erop, is er overleg met die groep, zeg maar, daar gaan we mee in conclaaf. Daarnaast is er deze week een gesprek met de klankbordgroep van het IDOP om alle projecten weer even door te nemen en te actualiseren en op de rit te zetten, uiteraard. Want we moeten een voortgang in krijgen, want we moeten voor eind volgend jaar, voor eind volgend jaar moeten diverse projecten allemaal in gang gezet zijn. Maar we moeten in oktober aan de provincie een overzicht verstrekken van datgene wat we al in gang gezet hebben en wat we aan het doen zijn. Dus en dan zal ik ook zorgen, dus na de vakantie, dat het overzicht van de gang van zaken en alle projecten die in gang gezet zijn, die intussen allemaal wel in gang gezet ook daadwerkelijk zijn, dat u daar ook uiteraard dat overzicht krijgt van de stand van zaken. Dat betreffende de kwantitatieve en de activiteiten. En u krijgt
voorzitter.
Ja?
Mevrouw Aerts, ga je gang.
Ik heb hierbij nog een vraag aan de wethouder. Kan dit ook naar de bewoners gecommuniceerd worden? Want dan weten zij ook dat er behoorlijk wat voortgang is.
Zoals u weet is er staat er om de 3-4 weken staat er in het Scholens Belang een heel stukje in. En ik neem aan dat de Rielenaren dat ook lezen. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met de klankbordgroep. De klankbordgroep brengt zelf ook een nieuwsbrief uit. Dus ik denk aan informatie geen gebrek, mevrouw Aert.
Die nieuwsbrief van de klankbordgroep heb ik eigenlijk nog maar 1 keer gezien.
Dan zou u daar eens contact mee op moeten nemen. Want dat gaat niet via ons. Wij leveren uiteraard wel de benodigde informatie en dergelijke aan de klankbordgroep. Maar zij stellen zelf een informatiebrief samen.
Voorzitter, mag ik zo vrij zijn om een kritische opmerking te maken over wat de wethouder net vertelde?
Dat maar.
De wethouder vertelde net, tenminste zoals ik het heb begrepen, dat hij het ook vreemd vond dat de activiteit wat wij ervoor hebben gedaan in zaken het IDOP, dat het is weggevallen. Wat ik dan, als ik even kritisch mag zijn, niet begrijp waarom u dat niet even intern heeft onderzocht en vervolgens ons aansluitend een juist stuk heeft toegezonden, zodat u deze opmerkingen niet hoeft te krijgen.
Ik moet inderdaad mevrouw Immink de hand in eigen boezem steken. Ik heb het ook te laat gezien, want anders had ik dat uiteraard zeer zeker gedaan. Want ik heb dat vorige week kwam ik tot ontdekking. Ik had het eerder moeten zien, hoor. Ben ik hier volledig met u eens. Want ik had het al moeten zien natuurlijk bij de behandeling in het college. Maar ik heb het te laat gezien en het is hier weggevallen. En vorige week werd ik erop attent gemaakt. Ja, en toen denk ik, dan laat ik het in de commissie maar melden. Dus, maar u hebt wel gelijk, ik had het eventueel eerder kunnen zien. Als ik verder mag gaan met mevrouw Aerts, die had nog een andere vraag van het IDOP. Dat laatste bolletje, zoals u het zelf aangaf, mevrouw Aerts, zorgvoorzieningen zijn waardoor mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ja, die, u zegt, de meeste zorgvoorzieningen zijn in Riel, die gaan weg. Maar het gaat natuurlijk om de organisatie van de zorg in zijn algemeenheid. Hoe kunnen wij ervoor zorgen als gemeente, mede als gemeente, dat mensen in kleine kernen, die een intensieve zorgvraag hebben, dat die zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Moet ik er u wel op wijzen, in het IDOP zaten een drietal projecten, ik kan ze niet precies mijn naam noemen, die daar op betrekking hadden. Die zijn door de raad eruit gehaald. Dus dat is eigenlijk, maar we wel uiteraard, kunt u zich voorstellen, dat wij wel uiteraard met de woonstichting regulier overleg hebben. We hebben met TEBE regulier overleg, om te kijken natuurlijk wat er ook in de kern Riel eventueel kan gebeuren. Maar dat is eigenlijk het antwoord op uw vraag. Dus even kijken. Meneer Snels, investeringssportpark. U zegt, de uren die eraan besteed worden, vind ik hier niet terug. Nou, de raad die heeft dus een voorbereidingskrediet, zoals u weet, gevoteerd. En daar zijn we hard mee aan het werk. Dus, en dit is een buurrad, dus dat komt hier dan niet in. Ik kan u wel de voortgang even schetsen van, nou we het toch over de renovatie van de sportvelden hebben. We hebben al diverse malen overleg gehad, zowel op bestuurlijk niveau, zowel als met de projectgroep die is samengesteld, zeg maar, uit technische mensen van diverse verenigingen. We hebben alle ingrediënten die we nodig hebben om te komen tot de renovatie van het sportpark, hebben we nu. Dan ligt een onderzoek naar de accommodaties, dat is er. Er zijn ook alle verenigingen van op de hoogte, hebben dat. Dan ligt een onderzoek naar de velden. Alle wensen zijn geïnventariseerd. Dus we hebben een totaal pakket, is er nu. We hebben met de clubs ook gevraagd van, beste mensen, missen we nog bepaalde onderzoeken? Want we hebben ook aan de raad beloofd, we gaan niet dure bureaus inhuren om onderzoeken uit te voeren. Dan laten we dat geld dan besteden aan de renovatie van het sportpark in. Dat hebben we niet gedaan. De clubs zeggen, nou, het is zo voldoende. En nou gaan we daar keuzes uit ventileren. We hebben toevallig volgende week, of de week erop, mag ik even kwijt zijn, gaan we met de clubs die bijvoorbeeld voor kunstgras in aanmerking komen of willen komen, gaan we een drietal locaties bekijken, want daar, daar heb je ook verschillende soorten in, maar dat zult u uiteraard ook weten. Dus ja, we zijn in volle gang en we hopen dus na het zomerreces, na de vakantie zeg maar, hopen we daar iets meer over te kunnen zeggen. Dus dat is eigenlijk de stand van zaken tot op heden toe. Ik hoop dat u daar even mee vooruit kunt. Eens even kijken, had ik nog meer vragen? Oh ja, meneer Van Iersel had nog gevraagd naar de overschrijding van basisschool Den Bongert, van die stelpost die opgenomen was, van 12.000 en 17.000, die 5.000 verschil. Die vraag had u nog gesteld, kan ik op het moment niet beantwoorden, krijgt u bij het verslag. Verder waren er voor mij, dacht ik, geen vragen. Mocht het zo zijn, dan hoor ik dat graag van de commissie nog. Dank u wel.
Wethouder Sperberger.
Dank u wel, voorzitter. Misschien dat ik af en toe wat ambtelijke ondersteuning vraag, maar zal eerst eens kijken in hoeverre ik er zelf uitkom. De vraag van de heer Van der Put betreffende die 100.000 euro van de wet werk en bijstand, pagina 25. Ja, dat is een keuze die je op een gegeven moment maakt in hoeverre je vanuit het Rijk wordt aangegeven dat je overschrijdingen kunt hebben daarin en tot een bepaald percentage is de gemeente daar risicodragend in. Je maakt dan een keuze en je schat in wat je werkelijke risico is. Vandaar dat we daar in de voorjaarsnota op een gegeven moment stond het naar ons idee vrij ruim ingeschat op 300.000 euro. En dat we dat terug hebben gebracht naar 100.000 euro. Ik had een vraag van mevrouw Eikelenboom ten aanzien van de voorwaarden van het theater van het Jan van Mezouw, neem ik aan, want andere theaters hebben we niet, geloof ik. Hè? Het poppentheater. Ah ja. Dat gaat onder meer. Dat gaat over zijn totaliteit. Je gaat kijken naar. In het prestatiecontract wat we nu hebben afgesloten, hebben we het over, als ik uit mijn hoofd goed zeg, over 60 voorstellingen die verplicht worden aangeboden. Daar zit een normering in, waar je zegt van nou, ze moeten tot een bepaald percentage bezetting hebben en dat is nu gekozen voor 55% en anders dan wordt die voorstelling afgekocht. En uw buurman weet daar veel meer van dan ik overigens. Maar die zit niet op deze stoel. Ja. Maar daar komt aan. Het is geen vreemd getal overigens hoor, die 55%. Dat kan ik u wel vertellen. De Hendricks had een vraag, daar vond ik er meer ene voor mijn buurman. Dus die vraag ik om dat direct te doen. En het verhaal over de DGGO, dat willen we u later schriftelijk laten toekomen, want dat is een vrij gecompliceerd verhaal geworden. Meneer Van Iersel, de TKB-inspecties van de GGD bij gastouders. Hè? Oh. Ja, sorry, ik dacht dat je tegen mij. Over die TKB-inspecties van de gastouders. Ja, toen de begroting werd opgesteld, toen wisten we nog niet dat we daar in die verplichting van die gasthouders zaten. Toen zaten we nog alleen met die inspecties van die opvanginstellingen. Vandaar dat die niet in de begroting zaten. Overigens zit het gewoon in het totale budget van de GGD. Criterium maatschappelijke stage. Daar zit een mevrouw voor die ik veel vragen om daar direct een antwoord op te geven. Wandel maar rustig deze kant op, als dat mag van de voorzitter. Maar die stond al te wenken, dus. De inburgeringscursus, als het Rijk die niet meer gaat betalen, dan betekent dat we dat zullen moeten gaan verhalen op de statushouders zelf. Dat gaat dus de gemeente op zich geen extra geld kosten. Even kijken, afrekening. Ja, het verhaal van het regiovervoer, ik weet niet of daar wat specifieker antwoord op mogelijk is. Maar daar kom ik op terug, want dat krijgt u bij het verslag. Even kijken. De huur van vervoermiddelen, gemeente Helmond. Zie je onze een van de volgende agendapunten waarin wij in feite ook over de WMO-toeslagen hebben. Er zijn meer gemeentes die dat doen. Wij zitten zelf te denken ook aan eigen bijdrage in dat kader. Of dat het resultaat op gaat leveren wat u zegt dat het in Helmond is, dat weet ik niet. We hebben daar namelijk ook nog een paar andere dingen, zoals onder andere het instellen van een scootmobiel pool. Zodat meerdere mensen van dezelfde scootmobiel gebruik kunnen maken, om het even simpel te zeggen. Maar daar komen we straks over te spreken. Pagina 21, meneer Jacobs had nog een vraag. Ja, dat is eigenlijk dezelfde vraag over die kinderopvang als wat meneer Van Iersel heeft gezegd over die TKB... Inspectie volgens mij. Klopt dat, meneer Jacobs? Die vraag die u stelde over de verhoging van het bedrag van de algemene uitkering. Dat heeft te maken met dat TKB-verhaal, die inspecties bij gasthouders.
Zou u zo vriendelijk willen zijn uw microfoon te gebruiken?
De bijdrage die de gemeente ontvangen hierop.
Volgens mij is er in uit. Dus, ja. Pagina 22 ook, daar gaat over die uitstroom, instroom en uitstroom van de bocht. Ja, de bocht is een heel specifiek geval natuurlijk. Die vallen onder een ander regime als onze normale werk-reïntegratieprojecten. We houden ze ook bijvoorbeeld uit de wei. Daar doen ze ook niet in mee. Die hebben daar hun eigen traject voor. Ik heb daar ook niet zoveel inzicht in hoe dat precies loopt daar. Ik weet niet of daar wat extra informatie over... Nou, meneer Hendricks kan er misschien direct nog even iets over zeggen. Dat was dat. De bemoeizorgpilot. was toevallig ook mevrouw Van Horst, maar het enige wat ik daarvan weet is, dat is geëvalueerd. Samen met Tilburg, we hadden een bedrag gereserveerd ervoor, ik dacht 15.000 euro als ik het zo uit mijn hoofd goed zeg. Die blijkt niet nodig te zijn omdat Tilburg dat op zich gaat nemen zonder dat daar een kosten tegenover komen te staan.
Die blijven het wel in Goorl ook uitvoeren dan?
Ja, maar het wordt vanuit Tilburg centraal geregisseerd. Dat bleek achteraf efficiënter. Ja, dat u vindt dat er maar weinig stijging is bij uitkeringsgerechten, daar zijn we blij om. Hoe minder, hoe beter. En het afromen van het budget voor die langdurigheidstoeslag, omdat we verwachten dat niet allemaal op te maken. Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat wij proberen op dit moment zo voorzichtig mogelijk te begroten en met gelden om te gaan. Dus als wij denken van, nou, we zitten hier iets te ruim, dan doe ik dat liever als dat ik ergens anders een last extra moet neerleggen. Mevrouw Van der Horst had nog...
Ik heb nog iets met maatschappelijke stages op mijn briefje staan. Mevrouw Van der Horst.
Ja, maatschappelijke stages. Het is zo dat zowel de scholen voor voortgezet onderwijs als de gemeente ontvangen geld voor de uitvoering van maatschappelijke stages. Scholen zetten dat geld met name in voor de begeleiding van hun leerlingen en verstrekken ook een vergoeding aan de organisaties waar leerlingen maatschappelijke stage lopen. Overigens zijn alle leerlingen van het voortgezet onderwijs verplicht om, het exacte aantal uren weet ik niet, maar volgens mij ligt dat rond de 60 uur maatschappelijke stage te lopen. De vergoeding die de gemeente ontvangt van het ministerie is inderdaad omlaag gebracht naar nu nog 40.000 euro voor de gemeente Goorlen. Dat blijkt ook genoeg om onze taak daarin te vervullen. En de taak van de gemeente is om een makelaarsfunctie in te richten. Die opdracht ligt bij de Twerren. Uw raad heeft er ook voor gekozen om die makelaarsfunctie te koppelen aan het steunpunt vrijwilligerswerk. Omdat daar bijvoorbeeld al een vacaturebank bestaat die ook van belang is voor maatschappelijke stages en het koppelen van vraag en aanbod. Nou, de 40.000 euro die beschikbaar is, is daarvoor toereikend.
Nou, laten we starten met, doe het alfabetisch, meneer Hendricks.
Ja, misschien iets specifieker op antwoord op de vraag van meneer Jacobs, want volgens mij vroeg hij van, is er subsidie te krijgen voor het feit dat daar mensen zijn die een uitkering hebben? Dat was volgens mij de vraag. Nou, die mogelijkheid die is er niet. Dus op het moment dat die meisjes, jonge vrouwen binnen de bocht verblijven en ze moeten een beroep doen op uitkering, dat hoeven ze overigens niet allemaal, want er zijn er die werken of die hebben studiefinanciering, worden door ouders onderhouden. Als ze heel jong zijn via jeugdhulpverlening een vergoeding. Maar als er dat allemaal niet is en ze doen een beroep op de bijstand, dan komt dat voor 100% voor rekening van de gemeente en daar kunnen wij dus geen subsidie voor krijgen.
Dank u wel. En dan de heer Hoefmans.
De heer Hendricks had de vraag waarom wij in deze buurrap niet sluiten met een tekort van 149.000 een beroep doen op de AWR. Iedere begroting, iedere begrotingswijziging die moeten we ook insturen bij de provincie, die moet sluitend zijn. Wij hebben dus nu op basis van de situatie tot en met 1 mei alle harde meevallers en tegenvallers in beeld gebracht. Op basis daarvan hebben wij een tekort van 149.000 en daarvoor moeten wij dekking aangeven. En dat de enige, een van de mogelijkheden, of vrijwel de enige mogelijkheid is, te beschikken over de AWR.
Meneer Hendricks, ja, u maakt daarop.
Ja, dus dan begrijp ik goed dat het niet zo is dat dat bedrag ook al feitelijk aan nu al aan het AWR ontrokken wordt. Want dat is.
Begrotingstechnisch wordt op dit moment inderdaad die 150 of 149 ontrokken uit de AWR.
Dank u wel voor een duidelijk antwoord. Ja.
Inderdaad, dank u wel. Dan zijn alle vragen uit de eerste instantie ofwel beantwoord. Ofwel er is een toezegging over gepleegd dat het antwoord schriftelijk volgt. Ik wil u eerst in de gelegenheid stellen van een tweede termijn gebruik te maken. Tot slot zal ik die toezeggingen nog even opsommen. Zodat de heren wethouders ook weten wat hen te doen staat. Wie wenst van de tweede termijn gebruik te maken? Dan is mevrouw Aars degene die meteen het woord heeft. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen antwoord gehad op mijn verzoek aan de wethouder om de uitvoeringsdatum van de school De Vonder van 2016 naar 2014 te brengen of daar nog aan gewerkt wordt.
Ik had het niet als vraag opgevat, maar nu wel. Wethouder van Groenendaal.
Ik kan daar wel iets over zeggen, mevrouw Aarts. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat de woonstichting Lijststromen, moet ik wat aan zeggen, dat die bereid zijn om nog een keer een maatschappelijke investering in ons dorp te doen. Dus wij gaan samen met Lijststromen, samen met het bestuur van De Vonder, het Groene Lint, als u misschien wel bekend, zal er, als het goed is, nog voor de vakantie een intentieovereenkomst getekend worden dat wij dat voor de, zeg maar, voor het project Brede School in Riel. En het streven is erop gericht om dat in 2014 te realiseren. En daar is het de Lijststromen mee eens en daar is het uiteraard de school mee eens. De politiek heeft daar in de tijd om gevraagd, dus hier staat dus wel 2016. Uiterlijk 2016, maar de bedoeling is om dat inderdaad eerder te realiseren. En wat dat betreft zijn de vooruitzichten erg gunstig, want de intentieovereenkomsten worden in deze week getekend.
Ik ben erg blij met uw antwoord.
Dan zijn nu wel alle vragen afgedaan. Ik heb 3 toezeggingen, als ik goed kijk, openstaan. De 2 lege vakken op pagina 19... van het IDOP, die worden bij de tekst wordt bij het verslag gevoegd wat daar had moeten staan. Bij het verslag wordt eveneens uitgeweid over de verhuizing van Den Bongert, waar die meerkosten in zitten. En van wethouder Sperber heb ik een toezegging op het gebied van DGGO openstaan. En ook die wil ik graag bij het verslag gevoegd hebben. En de wet. De wethouder knikt instemmend terwijl hij wegloopt, dus hij zal ervoor moeten zorgen dat het bij het verslag gereed is. Rest mij u te vragen of u dit wil doorgeleiden naar de raad, mijn voorstellen, om dit ook als A-stuk door te geleiden. Al dus besloten.
Hoezo ook als, ook voorzitter, het voorgaande is toch een B-stuk?
Nee.
Het jaarverslag? Ik zou er graag toch een B-stuk van maken, als het nog kan.
Ik wil u erop wijzen dat u nogmaals de gelegenheid heeft om dat te doen, meneer Van der Put.
Niet het opletten, Guus.
Uitstekende suggestie, voorzitter. Dank u wel.
U heeft morgen en overmorgen nog de kans om dat te doen, dus.
Voorzitter, als ik even mag reageren op de heer Van der Put. Ik vind het wel prettig dat u er toch een beetje van maakt, want het doet natuurlijk wel recht aan het vele werk wat de ambtenaren erin gestoken hebben.
Er zit wel eens iemand anders op deze stoel die zegt dat A-stukken niet belangrijker zijn dan B-stukken of andersom. Ik zit echter meer op uw lijnwethouder van Groenendaal. Maar uiteraard beslist de commissie. Ik wil met u verder naar agenda punt 4, de benoeming van leden voor de commissie Kunst en Cultuur. Vorig jaar zijn 3 leden van die commissie hebben afscheid genomen. Er is een wervingsprocedure gestart. Er moeten 3 nieuwe kandidaten benoemd worden. Dat is in ieder geval het voorstel. En een ander lid waarvan de eerste termijn is afgelopen, dient te worden herbenoemd voor een tweede termijn. Wie wil hierover het woord? De heren Schelkes en Van Iersel. Meneer Schelkes, ga je.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil eigenlijk een vraag stellen in het algemeen, waar ik voorop stel dat ik niets wil afdoen aan de kwaliteit van de kandidaat. Er is volgens mij maar 1 die ik ken en ik weet zeker dat die heel geschikt is. Maar ik wil wel een vraag stellen over hoe zo'n wervingsprocedure nu loopt. Want ik heb de indruk, maar misschien kan ik me vergissen, dat die weinig transparant is verlopen. Ik heb daar namelijk niks van meegekregen, maar dat kan ook aan mij liggen. En de vraag is eigenlijk meer in het algemeen, niet alleen voor deze commissie, maar ik verwijs bijvoorbeeld ook naar een wisseling van de voorzitter van de stichting Jan van Bezouwen. Volgens mij ook geen transparant proces geweest. Maar misschien de wethouder daar een antwoord op kan geven. Dankjewel.
Dankjewel, meneer Van Iersel.
Dankjewel, voorzitter. We hebben hier als raad bij elkaar gezeten voor een aantal profielen te schetsen. We hebben zowel in de Wildakker als in de Leibron gezeten met Back to Basics van verhaal van waar we allemaal op mogelijke prioriteiten gaan stellen. En een van degenen waar we weinig prioriteit op gaan stellen, wat overal naar buiten kwam, was kunst en cultuur. De vraag is dus nu of we deze commissie wel moeten handhaven. Of we deze commissie, die op bladzijde 2 van het stuk staat, dat die presentiegeld krijgen. Of we die zo moeten handhaven, of we daar, net als de werkgroep, de klankbordgroep WMO, geen klankbordgroep van kunnen maken. Dat is een bezuiniging en het doet meer recht ook aan andere werkgroepen, net als de jury van de Vrijwilligersprijs en anderen die in deze gemeente werkzaam zijn. Dus op grond daarvan zou ik dus even af willen wachten voor Back to Basics voordat we weer de commissie in ere herstellen. Dank u wel.
Is dit laatste een verzoek aan wellicht uw collega's om het agendapunt niet door te geleiden naar de raad, maar voorlopig aan te houden?
Ik zou dit punt pas behandelen na Back to Basics. En dan inderdaad eens overwegen met z'n allen of we die commissie wel zo als commissie moeten handhaven.
Oké, ik ga eerst even de vraag van de heer Schellekes voorleggen ter beantwoording. Daarna kom ik met die vraag terug bij de commissie. Wethouder Spelen.
Dank u wel, voorzitter. Het stuk van de procedure begrijp ik om te komen tot die namen. Wat we hebben gedaan is, we hebben een aantal malen geadverteerd daarover op de gemeentepagina van het Goals Belang. Daar zijn een aantal reacties op geweest. Van die reacties in eerste instantie was er, was er één die naar ons idee paste binnen de groep van die commissie Kunst en Cultuur. En ook binnen het beoogde verbreden van de doelstelling van die commissie. Want die was tot vorig jaar voornamelijk gericht op kunst in de openbare ruimte. En dat was nogal een enge doel. We vonden dat het breder moest, met name ook cultuur, omdat cultuur steeds belangrijker wordt. Als je gaat praten in een gemeente die zich wil gaan ontwikkelen, is cultuur een van de vestigingsvoorwaarden. We hebben daarna, toen dus bleek dat we niet voldoende mensen hadden om de maximale bezetting. Maximale bezetting zitten we nou nog niet hoor, overigens, want die is 7 en we komen nu op 6. Toen hebben we zelf gekeken, nou wat past dan beter in dat brede prisma? En daar kwam uit naar voren dat we dan toch iemand zouden moeten zoeken die bekend is in de Goorlense plaatselijke muziekwereld. Vandaar dat haar, dat is waarschijnlijk ook de figuur die u kent. dat is de manier waarop het gegaan is. Er is daar zou je commentaar op kunnen geven. Je zou kunnen zeggen, ja, dan moet je eigenlijk maar blijven adverteren totdat je uiteindelijk voldoende kandidaat hebt. Van de andere kant, dit is een commissie en geen klankbord. Zoals de heer Van Iersel in feite aangeeft, deze commissie adviseert het college in zaken kunst en cultuur. En dat kan heel breed zijn, dat kan gaan over kunst in de openbare ruimte, maar dat kan ook gaan over bijvoorbeeld, op 9 oktober is er een grote dag in het Jan van Bezouw over die films van Hetty Rittel Helmrich. Dus onder andere in samenwerking met de commissie kunst en cultuur is dat opgezet. We hebben die commissie die bemoeit zich dus ook met andere zaken als alleen tentoonstelling en kunst en openbare ruimte. Vandaar dat we die breder wilden trekken. Een beetje geef ik dat ook mee, voorzitter, als zijdelings commentaar naar het voorstel van de heer Van Iersel. U zult begrijpen dat ik het daar niet mee eens ben, maar het is aan de raad uiteraard om daar een uitspraak over te doen.
En om die reden wil ik u in staat stellen gebruik te maken van een tweede termijn, daarbij uiteraard niet vergetende in te gaan op het voorstel van de heer Van Iersel. En dan zie ik me de heer Van Put, mevrouw Eikelenboom, de heer Schellekens, de heer Hendricks, mevrouw Immink. En de heer Van Iersel. Dan is de heer Hendricks aan het woord. Geuren.
Geheel ad random gekozen, voorzitter, denk ik dan. Hè? Een reactie namens de CDA op de uitspraak van meneer Van Iersel. U geeft aan van in het Back to Basics aanlooptraject is meerdere malen aangegeven kunst en cultuur heeft een lage prioriteit. En voor het gemak concludeert u daar dan uit voort dat dan de commissie kunst en cultuur afgeschaft kan worden. Dat is, maar dan zal ik natuurlijk ook met de rest van de fractie over spreken, maar dat lijkt me een beetje een jump to conclusions. Als ik even mag terugverwijzen naar onze inspreekbeurt in de raadsvergadering waarin Back to Basics is vastgesteld. Daar hebben wij ook in onze inbreng aangegeven dat we desondanks van mening zijn dat je niet alles wat in de Goorlense maatschappij is opgebouwd in de loop der jaren ook weer moet afbreken, omdat er bezuinigd moet worden. Kortom, ik denk dat het juist een uitdaging is voor een commissie kunst en cultuur om met zeer beperkte middelen het fenomeen met lage prioriteit in stand te houden. Dat is even een eerste reactie.
Dank u wel, meneer Schelkes.
Nou, de vraag was in het algemeen, dus het was niet alleen over de procedure voor deze commissie. En misschien is die dan niet op zijn plaats, maar is die meer voor de rondvraag. Maar het ging bijvoorbeeld ook over de voorzitter van Stichting Jan van Bezouw. En tweede als reactie op meneer Van Iersel. Ja, ik denk de VVD het wel een goed idee vindt om het te verplaatsen tot na Back to Basics. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Eikelenboom.
Dank u wel, voorzitter. Ook de SP wil op voorhand niet zeggen dat we de commissie af moeten schaffen, maar wij vinden het wel een goed idee om dat nog even door te schuiven naar de discussie over Back to Basics.
Dank u wel. Meneer Van der Put.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook een korte reactie op het voorstel van meneer Van Iersel. Wij zien de commissie Kunst en Cultuur als een belangrijk adviesorgaan voor BMW en ook voor de raad. Dus wij zien geen enkele aanleiding om na te denken over afschaffen. Kijk wat hij zegt over de presentiegelden. Daar zijn natuurlijk wel voorstellen over gedaan, maar die gelden voor alle commissieleden. Dus dat je dat in de discussie betrekt is prima, maar de commissie Kunst en Cultuur moet gewoon gehandhaafd blijven.
Dank u wel. Meneer Van Iers.
Ja, ik had een additionele vraag. Voor kunst, als we projecten ontwikkelen, is er de 1%-regeling. De vraag is of deze commissie uit die procentsregeling betaald wordt.
Dank u wel. En tot slot mevrouw Immink.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij vinden dat de commissie Kunst en Cultuur een hele belangrijke bijdrage levert en zal moeten leveren aan kunst en cultuur binnen de gemeenschap van gemeente Goorlen. En wat mij betreft komt het voor ons niet in aanmerking om te zeggen dat de commissie moet worden aangeschaft. Juist voor de toekomst zal het heel belangrijk zijn dat deze commissie hun advieswerk zo goed mogelijk kan doen. Als dat de doelstelling is om het tot na Back to Basics uit te stellen, om het daarover te hebben, zeggen wij nee.
Dank u wel. Er is één additionele vraag gesteld.
Ja, en één vraag die ik niet beantwoord heb.
Vooruit. Heeft u nog twee dingen te krijgen?
Dat is de eerste schelkraai. Overigens kan ik die vraag over de voorzitter van het SCAG, want Jan van Bezouw heeft alleen een directeur natuurlijk. Maar de voorzitter van het SCAG wordt niet door ons benoemd. Het is gewoon een zelfstandige stichting. En die benoemen we zelf. Dus de heer Van der Kruis is voor zover ik weet niet door ons geselecteerd. De vraag van de heer Van Iersel over de 1%-regeling. De 1%-regeling is eigenlijk een regeling die bedoeld is voor de aanschaf van kunst in de openbare ruimte. In de vorige zittingsperiode is er destijds een uitbreiding van de doelstelling door de raad aangenomen. Volgens mij weet onze huidige voorzitter er alles van, want volgens mij heeft hij het voorstel toen de tijd ook gedaan, om ook het onderhoud daaruit te betalen. Er is eigenlijk kan dat al niet. Maar dat hebben we toen als raad goedgekeurd en dat gebeurt nu dus ook. En commissiepresentiegelden worden allemaal betaald volgens mij uit dezelfde pot. Dus ook voor de commissie kunst en cultuur. Wat overigens een commissie is die veel minder frequent vergadert als de commissie welzijn, kan ik u zeggen.
Als ik dan plusjes en minnetjes tegen elkaar gaan afstrepen in zaken het voorstel van de heer Van Iersel, constateer ik dat ongeveer de helft voor uitstel van behandeling is en ongeveer de helft er tegen. Als ik echt neuzen ga tellen, kom ik op één meer vanwege het eenvoudige feit dat de fractie van Luisteren gewoon met z'n drieën is. Dus
voorzitter, dit agendapunt zou, als het op de raad van 6 juli behandeld wordt, pas na Back to Basics behandeld moeten worden. Dat is de conclusie.
Dus het kan wel op die avond, als er maar voor gezorgd wordt dat het later op de agenda staat. Dat lijkt me een prachtige gulden middenweg. En op die manier wil ik wel het presidium verzoeken aan dat verzoek gehoor te geven. Mits u als commissie daar uiteraard mee instemt. En ik zie enkel... U had nog een vraag. Ga gang.
Vroeg me af of het dan duidelijk is welk doel we daarmee beogen. We zijn eigenlijk mee beogen te bereiken, hè, met het uitstel. Want enerzijds zegt u van, u oppert het idee voor afschaffing. En u zegt, het moet uitgesteld worden tot na de Back to Basics. En wat hoopt u dan dat dat oplevert?
Ik zeg niet dat het... Ik zeg dat de commissie kan voor mij betreft... niet dusdanig ingesteld worden als commissie. Ik stel voor om de commissie te vervangen als werkgroep, als doelgroep, als adviesgroep. En niet meer onder de commissie presentiegeld te laten vallen.
Voorzitter.
Meneer Van der Put.
Mag ik daar even op reageren? Dit is een voorstel om een drietal leden van een commissie te benoemen. Wat u voorstelt is iets heel anders. U stelt de functie en de taken van de commissie zelf ter discussie. En dan denk ik dat je dat op elk moment kunt doen. Het gaat er nu om die commissie goed te bemensen. En als de raad op enig moment behoefte heeft, dat kan naar Back to Basics zijn, kan ook bij de begroting zijn, het kan ook een initiatiefvoorstel zijn, dan kan op elk moment. Dus mijn idee zou zijn om dit voorstel gewoon op de raadsagenda te zetten. En of het dan punt 1 is of punt 18, dat maakt me niet zo heel veel uit. We moeten mensen benoemen.
Ik wil dan in zoverre de heer Van Iersel wel tegemoet komen om ervoor te zorgen dat het wat later op de agenda staat dan. Nu is het de laatste 2 jaar een goed gebruik om de stukken waarvan in het presidium gedacht wordt dat die de hoogste attractiewaarde voor de kijker hebben, om die zover mogelijk naar voren te halen op de agenda. Dan denk ik niet dat dit een stuk is dat in die categorie thuis hoort. Dus het zal automatisch iets later op de agenda terug te vinden zijn. Dus ik denk dat als we... natuurlijk voorlopig afwachten dat iedereen zijn zin daarin zal krijgen. Tot slot, we kunnen dit denk ik niet als A-stuk doorgeleiden, dus het zal een B-stuk moeten zijn. Goed, dan zijn we aan het eind van dit agendapunt gekomen. Ik zou kort even willen pauzeren alvorens wij beginnen met wederom een omvangrijk stuk agendapunt 5. Het is 7:58, dus dan gaan we om 9:00 weer verder. En dan schors ik hierbij de vergadering.
Dames, heren, commissieleden. Mag ik u verzoeken uw plaats weer in te nemen? Want ik ben voornemens de vergadering te hervatten. Dames en heren, ik heropen bij deze de vergadering met het verzoek of het geluid van uw kant zich nu enigszins kan dimmen, wat reeds geschiet. Ik wil met u verder naar agenda punt 5 op de agenda. De WMO, nieuwe verordening individuele voorzieningen voor 2012. Naar aanleiding van de vergadering in het kader van de voorjaarsnota is dit voorstel aangepast omdat de bezuinigingsopdracht door, bij motie naar beneden is bijgesteld. In het aangepaste voorstel is op pagina 4, deelde de wethouder mij mede, echter het oude bedrag blijven staan van 320.000 euro. U dient daar 250.000 euro te lezen. Dus wellicht dat ik bij deze al een aantal vragen bij u uit de mond heb genomen. Wie van u wenst hierover het woord? Mevrouw Aerts, mevrouw Immink, de heer Hendricks, mevrouw Van Rijswijk de Jong, de heer Schellekens, de heer Van de Brekel en de heer Van Baal. Dan gaat de heer Van den Brekel de aftrap verzorgen.
Oh, nou, hij doet het. Dank u wel, voorzitter. Ik zal eerst positief beginnen. Ik wil namens de SP eerst het CDA bedanken dat ze ons en de rest van de oppositie gesteund heeft om 70.000 euro minder te bezuinigen op de WMO. En ook het college bedanken omdat ze de inkomensgrens voor bijvoorbeeld het goedkope regiotaxitarief niet verlagen. Dit zou een groep mensen raken met een kleine portemonnee. Dat was het positieve gedeelte. Want er gaat nog steeds een eigen bijdrage van mensen bij vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen gevraagd worden. Mensen moeten gaan betalen voor hun zelfstandigheid. Ik zou de eigen bijdrage de zelfstandigheidstax willen noemen. Deze groep mensen krijgt al een vloedgolf van rijksbezuinigingen over zich heen. Een uitgekleed basispakket, afschuif van PGB, het eigen risico en zoveel meer. Heeft u daar rekening mee gehouden? De uitvoeringskosten om dit voor elkaar te krijgen bedragen ongeveer 89.000 euro. Dat gaat voor een deel naar het CAK. Geeft dit niet extra administratieve rompslomp? Wat moeten de klanten zelf bijhouden en worden die eigen bijdragen niet verwarrend voor vooral de oudere klanten? De Scootmobiel is zo'n voorziening waarin zelfstandigheidstax voor gevraagd gaat worden. Kan dat ertoe leiden dat klanten een elektrische rolstoel gaan aanvragen omdat daar geen eigen bijdrage voor gevraagd wordt? De Scootmobielpool vind ik wel een goed idee. Ook dat de scootmobiels gecontroleerd worden op misbruik. Kun je niet beter eerst kijken of dat de controle misbruik voorkomt voordat je met die eigen bijdrage gaat komen? En er zit al een, tussen wit en zwart zitten nogal wat grijs tinten, dat heeft meneer Van Iersel ook al aangegeven. Voor woonvoorzieningen gaat ook een zelfstandigheidstax gevraagd worden. Om je woning zo te maken dat je zelfstandig kunt blijven wonen. Als je boven de 2000 euro je woning wilt aanpassen, kun je volgens het college beter uit je vertrouwde omgeving verhuizen. Wat voor aanpassingen zitten onder de 2000 euro en welke boven tot een bedrag van 7000 euro? Voorzitter, De gemeente wil voortaan met mensen eerst in gesprek gaan om te kijken of ze hun problemen zelf of hun eigen omgeving kunnen oplossen. Wie leidt het gesprek en zijn er kosten aan verbonden? Een oplossing bij huishoudelijke hulp, begeleiding en zorg kan het inschakelen van een mantelzorg zijn, dat vaak familie is. Maar ondertussen schaft het Rijk de PGB voor veel mensen af. Uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel blijkt dat 4 op de 5 mantelzorgers verwacht dat er zonder PGB geen passend zorgaanbod voorhanden is. Velen van hen verwachten dat ze meer mantelzorg moeten geven of in elk geval meer moeten regelen en betalen. Uit onze eigen WMO-enquête blijkt dat mantelzorgers binnen een gezin bijna geen tijd hebben voor andere zaken als vrije tijd bijvoorbeeld. Dus de gemeente wordt het laatste redmiddel voor de mantelzorgers. Wat gaat het college aan hun overbelasting doen? In artikel 9, een schoon en leefbaar huis van de nieuwe verordening, staat bij lid 3, indien de belanghebbende één of meer huisgenoten heeft die beschikbaar en in staat zijn werkzaamheden over te nemen, wordt dit eerst in het kader van gebruikelijke zorg beoordeeld. Wat is uw definitie van in staat zijn? Valt een mantelzorger of zelfs een overbelaste mantelzorger daar ook onder? Een andere vraag rijst dan op: waarom geeft de gemeente niet gewoon gezinnen of echtpaar huishoudelijke hulp? Een drempel bestaat er eigenlijk al, de eigen bijdrage, om ervoor niet voor te gaan kiezen. Emil Roemer zei onlangs in zijn wekelijkse column: mantelzorger word je niet, het overkomt je. Volgens de SP is de WMO er om de mensen bij de samenleving te betrekken en zo zelfstandig mogelijk te zijn en te blijven. Ga deze mensen en hun mantelzorgers niet belasten in hun zelfstandigheid. En om de begroting op orde te brengen, hoeft niet zoveel gekort te worden op de WMO. Je kunt ook de OCB verhogen. Dat zou vooral mensen met de sterkste schouders treffen. Daar kiest het college helaas niet voor. Ongelijke solidariteit noemt de SP dit.
Dank u wel. Meneer Schelkes, aan u is het woord.
Dank u wel, voorzitter. Een vraag of er rekening is gehouden met de opbouw van de bevolkingssamenstelling. Die wijzigt ernstig de komende jaren. Er zal met name meer sprake zijn van vergrijzing. Dat betekent eigenlijk dat op heel veel voorzieningen meer kans is dat daar een aanspraak op gemaakt kan worden. En daardoor wordt dit meer een open einde regeling dan dat je echt kan voorspellen, tenzij daar onderzoek naar gedaan is. Tenzij je echt kan voorspellen hoeveel aanspraak erop gemaakt kan worden. En dat zou ook tot een ernstige overschrijding van het budget kunnen leiden natuurlijk.
Dank u wel. Mevrouw Van Rijswijk, die moet krijgen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb in ieder geval wil ik iedereen bedanken voor alle stukken die ze hebben geschreven. Want ik heb veel gelezen, dus er is ook veel geschreven. En ik heb de verordening WMO doorgelezen, een heel mooi stuk. Alleen, ik kwam bij één artikel kwam ik er niet helemaal uit. Dat is artikel 24, lid 2. En dan gaat het erover of er wel of geen voorziening wordt toegekend. En lid 2 onder C, daar staat geen voorziening wordt toegekend voor zover de aanvraag betrekking heeft op de kosten die de belanghebbende voorafgaand aan het moment van aanvragen of het moment van beschikken heeft gemaakt. En niet meer is na te gaan of deze voorziening noodzakelijk was. Wat is precies de bedoeling met, daar zit een tijdsmoment tussen. Wat is de bedoeling? Is het voorafgaand aan het moment van aanvragen of van die van de beschikking? Dat is de vraag.
Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Hendrik.
Dank u wel, voorzitter. Het CDA steunt het principe van de kanteling zoals die nu wordt doorgevoerd in de WMO-verordening in onze gemeente. We complimenteren de wethouder met het stuk dat hiervoor ligt. Een omvangrijk, maar zorgvuldig opgebouwd stuk. En dat moet ook. Met degene in onze samenleving die niet anders kunnen dan een beroep doen op de maatschappij, moet namelijk met zorg omgesprongen worden. En dat gebeurt dus ook, zijn wij van overtuigd. Dus eerst de eigen verantwoordelijkheid toetsen. Wat heeft u zelf al gedaan? En daarna kijken wat en of het nodig is dat de maatschappij nog inspringt. We zijn dus verder ook tevens akkoord met de afgesproken reductie op de kosten ad 250.000 euro. En voorts hebben wij nog enkele opmerkingen en vragen ten aanzien van het stuk. Er wordt in het stuk gesproken op verschillende plaatsen over maatwerk. Inherent aan maatwerk staat ons inziens het risico op willekeur. En hiervoor dient wat ons betreft wel gewaakt te worden natuurlijk bij de uitvoering. Er wordt gesproken over voorzienbare gebreken. En dat als dit aantoonbaar is, dat minder snel zal leiden tot aanpassing van de woning. In die paragraaf wordt dat gezegd. Onze vraag daarover, betekent dit dus dat er dus echt niemand meer een aanpassing krijgt als hij of zij had kunnen voorzien dat er in de toekomst een min of meer voor de hand liggende beperking kan optreden waardoor een aanpassing nodig is. Graag enige verduidelijking daarover. Verder wordt in het stuk gesteld dat een groter beroep zal worden gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Dat impliceert dat dit een beïnvloedbaar proces is. En de vraag is, is dit zo? En zo ja, hoe gaat de gemeente dit dan beïnvloeden? En zo nee, waarom wordt het dan zo in het stuk gesteld? Tot slot ziet het CDA ook enkele risico's aan het stuk. Er is een resultaatverplichting ten aanzien van de acht terreinen die genoemd worden in de verordening. Door de te nemen algemene of individuele voorzieningen moet het resultaat bereikt worden, staat er. Ergo, er is sprake van een open eindfinanciering. Het resultaat is namelijk niet vooraf vast te stellen, maar afhankelijk van de soort en de aard van de aanvragen en de beoordeling ervan. Het succes van het geheel is dus afhankelijk van de uitvoering. De wijze van beoordeling van de aanvragen en toetsing aan criteria door de klantmanagers zal het resultaat dus in grote mate, en misschien wel bijna volledig, bepalen. En dus ook het al dan niet realiseren van een bezuiniging van welke omvang dan ook. En onze vraag daarover is, hoe heeft het college geborgd dat dit proces volgens plan gaat verlopen? De bezuiniging van €250.000 is voorts gestoeld op relatief zachte aannames. Bij deze stukken zitten ze niet, maar op internet met bestuursinformatie. Er was op zeker moment een overzicht aanwezig waarin is aangegeven hoe in eerste instantie die 320 en later die 250 bezuinigd moest worden. Het kan gerealiseerd worden, maar in het uiterste geval ook niet. En de vraag is dus, is de college zich hiervan voldoende bewust? Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw Immink, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ook ik wil in eerste instantie mijn complimenten aan het college geven en de ambtelijke ondersteuning die het college daarbij heeft gehad. Het stuk is zorgvuldig, is goed opgebouwd, is helder, het is goed onderbouwd. Mijn complimenten daarvoor. Ik heb in eerste instantie twee punten van aandacht waar ik aandacht voor wil vragen. Het eerste punt is toch een vraagje over de kostenbeheersing. Want waar het in feite om gaat, hè, is dat de kanteling een inzet van kantelingen vraagt in denken en doen voor iedereen. Dat is voor de inwoners, dat is voor de leveranciers, dat is voor de ambtelijke ondersteuning, voor de klantmanagers. Iedereen moet bereid zijn en kunnen gaan meedenken in een andere manier van WMO-voorzieningen dan dat nu altijd gebruikelijk is geweest. En dat vraagt ook dat je moet blijven communiceren met elkaar en het met elkaar eens moet kunnen blijven vinden. En dat je ook regelmatig moet evalueren of dat beleidsmatig het een en ander moet worden bijgesteld. Als ik dan kijk naar de kostenbeheersing, dan wordt aan de ene kant wordt er gezegd dat de individuele voorzieningen, het laatste punt op de ladder, dat die eigenlijk moeten gaan afnemen. Dus dat doe je door te zorgen dat je aan de voorkant goed bezig bent dat de voorzieningen minder worden en dat je gewoon bezuinigt door middel van het ophogen van de eigen bijdrage. Maar aan de andere kant is er natuurlijk ook sprake van als je het wil zorgen dat de voorzieningen afnemen, dat je aan de voorkant moet investeren. En investeren in ontwikkelen van meer algemene voorzieningen bijvoorbeeld, in collectieve voorzieningen, maar ook het investeren in de gesprekken die de klantmanagers in eerste instantie met de aanvragers of de meldingen hebben. En als ik dan kijk, en dat is ook meteen mijn zorg, dat er toch wel behoorlijk wat vraagtekens zijn over die kostenbeheersing daarvoor, omdat het gewoon nog onduidelijk is in de tijd die komen gaat, hoe het een en ander zich gaat ontwikkelen, is aan de ene kant het voorstel om dit beleidsplan in 2014 te evalueren en ik wil eigenlijk voorstellen om het jaarlijks te doen. Het tweede punt wat ik heb, dat staat op pagina 7 bij het besluit onder D. Daar staat vermeld, bij inkomen hoger of gelijk aan 1,5 keer het norminkomen, eerst eigen mogelijkheden onderzoeken voor woonoplossingen alvorens de gemeente in voorziening gaat verstrekken. Ik zou willen adviseren om dat anders te omschrijven, want zoals ik het lees, is dat mensen die, of inwoners van Goorl en Riel die een inkomen hebben van minder dan 1,5 keer het norminkomen, daar niemand wordt gekeken naar hun eigen mogelijkheden om zelf oplossingen te creëren. En dat was niet de doelstelling van de kanteling. Dank u wel.
Ik dank u wel, mevrouw Emink. Mevrouw Aars, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me aan bij de voorgaande sprekers omtrent de complimenten voor het uitgebreide stuk. En vooral ook complimenten voor de snelle reactie na de raadsvergadering om het stuk te herzien. Dat is heel goed gedaan en ook heel duidelijk. In de aanbiedingsbrief had ik wel even een stukje staan waarvan ik dacht, nou, ik denk niet dat dat heel erg duidelijk is voor een normale lezer. En dat wil ik even voorlezen en dan zou ik even graag willen weten wat u daarvan vindt. Op pagina 3 in de tweede alinea staat, de burger maakt de afweging of hij de geboden voorziening die prijs waard vindt of dat hij liever zelf een andere oplossing voorziet. Dit is de kern van de eigen verantwoordelijkheid en de keuzevrijheid. Dat is helemaal duidelijk. Bij de eigen bijdrage systematiek worden de lagere inkomens ontzien omdat het anticumulatiebeginsel wordt toegepast op de bijdrageberekening door het CAK als men meerdere voorzieningen heeft. Nou, ik had twijfels bij. Anticumulatiebeginsel. Ja, dat is wel zo. En ik weet ook wel wat het betekent, maar ik vind het toch een beetje moeilijk woord. En dan staat er onderaan nog, heeft men het over forfaitaire financiële tegemoetkomende worden in eigen aandeel toegepast. Ja, dat is voor mij erg onduidelijk. Dus graag even wat uitleg daarover. Dan hadden wij, ik kan het met mevrouw Immink eens zijn wat betreft die jaarlijkse evaluatie. En wij hadden ook, luister, Goorl had ook zijn bedenkingen of inderdaad als je aan de voorkant bij de algemene voorzieningen meer wilt gaan doen, dat gaat ook geld kosten. Dus of we met de financiën wel toe kunnen komen, diezelfde bedenking die mevrouw Immink had, daar sluiten wij ons bij aan. Dan had ik ergens nog een vraag, maar die ben ik even kwijt. bij het besluit onderaan, op pagina 7, wordt in punt G wordt gezegd, overige bedragen en vergoedingen worden jaarlijks door het college vastgesteld en in het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Goorl vastgelegd. Is dit een mandaat van het college of moeten we eerst niet meer terug naar de raad en over welke overige vergoedingen gaat het dan? Dat was mijn vraag.
Meneer Van Baal heeft dat van het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ook ik sluit mij aan bij al vele complimenten die gegeven zijn. Van harte bedankt. Onze bijdrage is beperkt tot enkele vragen en wat opmerkingen. Ik wil graag beginnen op pagina 3, tweede alinea. Daar staat in de eerste zin door de noodzaak om de kosten te beheersen enzovoorts. En dan gaat het over het verlagen van de inkomensgrens voor een aantal voorzieningen. Dus een verduidelijkingsvraag of een correctie, maar we menen dat het teruggebracht is naar 1,75 en dat was het al, dan hoef het niet te verlagen. Dus dan zou dat zinsdeel kunnen komen te vervallen, dachten wij.
Pagina 3 van welk stuk?
Het gewijzigde voorstel. Het verlagen van de inkomensgrens voor een aantal voorzieningen. Dat zou passen indien daar weer was ingevoerd 1,5. Maar we hebben, meen ik, een inkomensgrens van 1,75 maal de bijstandsnorm gekozen.
Staat ook in nieuwe stukken. Dat geldt voor sub C van het besluit, maar voor sub D geldt volgens mij wel dat daar de grens verlaagd is.
Als het goed is, heeft u met het erratum ook een gewijzigd stuk meegekregen.
En daar is wel een onder sub C heeft de heer Van Baal gelijk, daar blijft de grens gelijk. Maar onder D is de inkomensgrens wel verlaagd. Dus in een van de twee gevallen heeft u gelijk en klopt de formulering niet.
In het andere geval evenwel. Gaat u verder, meneer Van Baal.
Nogmaals, het is een verduidelijkingsvraag. Dus, mij om het even. Pagina 3 onderaan, dan hoop ik dat we het toch echt over hetzelfde stuk hebben, gaat het even over de leesjes voor de gehandicapte parkeerkaart. Daar wordt voorgesteld een kosten ervoor te gaan vragen, een bedrag tussen de 100 en de 150 euro. We vinden dat veel. En ik wil in ieder geval weten of dat een eenmalige vergoeding is, of dat zelfs meer dan één keer terugkomt. En die 100 tot 150 euro, die worden dan geacht te dekken de onderzoekskosten. Terwijl je in een heel aantal gevallen in één oogopslag kunt zien of iemand in aanmerking zou moeten komen voor een dergelijke gehandicaptenkaart of niet. En dat onderzoek dan volstrekt overbodig is. Daarnaast willen we graag weten over hoeveel mensen het hier gaat. Met andere woorden, wat zou de opbrengst zijn van deze extra leesjesheffing, extra inkomens. Pagina 4 wordt een stukje geschreven over de PGB. En ik weet niet in welke mate dat de actualiteit dit stukje ingehaald heeft. Ondertussen is het natuurlijk zo dat het wel helder gaat worden dat zo'n 90% daarvan gaat verdwijnen. En dan weet ik nog even niet in welke mate dat met de gevolgen van die overheidsmaatregel zullen zijn. Onder meer bijvoorbeeld op het beroep op de hardheidsclausule. Tot slot, maar dat is meer procedureel vanuit. Misschien is dat het makkelijkste beantwoorden. Bij onder punt 7, de fatale beslisdatum, wordt gezegd dat we voor 6 juli, dat in 6 juli dit moet worden vastgesteld. Omdat het anders niet op 1 januari 2012 kan ingaan. Dat klinkt zo dramatisch, maar er is vast een goede regeling voor. Ja, dank u wel.
Wethouder Spermer en waar nodig bijgestaan door mevrouw Klaassen. Ga u gang.
Ja. Dank u wel. Ik dank om te beginnen iedereen die complimenten uitdeelt en geeft ze meteen naar de buurvrouw door, want die heeft het meeste van dat werk verricht. Overigens heb je met dit soort zaken, net als de WMO, altijd een beetje een spel tussen twee verschillende afdelingen. De ene is de maatschappelijke dienstverlening, de andere ontwikkeling. De een zit meer in de uitvoering en de andere zit meer in dit verhaal. We hebben zelf dat ook aan mevrouw Kaarsen doorgegeven. Het was ook inderdaad heel bijzonder. Om even stevig door te pakken om naar aanleiding van die motie van 320 naar 250 toe te gaan. Dat zal best, we hebben geprobeerd daar redactioneel wat goed bij de les te blijven. Waar anderhalf staat, waar 1,75 nu weer zou moeten staan, gelieve u dat te lezen en wij gaan er nog een keer apart doorheen, mocht het nodig zijn. Maar verder is dat grosso modo het grootste gedeelte van het stuk waar we teruggedraaid hebben. Overigens, ja, meneer Van den Brekel, u geeft nu wel aan vanuit de partij van ja, we vinden dat er geld allemaal niet uit de WMO moet komen. Maar u heeft zelf de motie mee ondersteund en daarmee aangegeven dat die 250.000 euro dus akkoord zijn. Daar. Nou is er erg
ter interruptie, voorzitter.
Sorry?
Ter interruptie, voorzitter. Wij gingen akkoord met minder bezuinigingen van 70.000 euro, maar dat wil nog niet zeggen dat we akkoord zijn gegaan met 250.000 euro bezuinigen.
Ik heb u ook niet horen roepen dat er niks mocht worden. U heeft daar ook geen motie voor ingediend.
U zult ons nog wel horen.
Nou, ben benieuwd. Overigens was die opmerking natuurlijk ook wel te verwachten, hoor. Ik bedoel, het is natuurlijk uw goed recht om daar een andere mening over te hebben, om te vinden dat we dat uit OZB moeten halen of weet ik veel wat. Dit is het besluit dat op dit moment voor ligt en waar ik dus, of waar wij, op voortgeborduurd hebben. Het verhaal van de uitvoeringskosten die dan voor een groot deel naar het CAK gaan, dat klopt. Van de andere kant moet dat wel borgen, we moeten het niet vergeten. Ook al geven wij op meer posten aan dat daar een eigen bijdrage kan komen, het blijft gemaximeerd tot bepaalde bedragen. Dus het is niet zo dat in zijn algemeenheid we van mensen allemaal heel veel meer geld gaan vragen. Want het maximum blijft er gewoon in zitten. Dus wat dat betreft is er ook al een opvang. Van die de scootmobiel, even kijken, want u had verschillende opmerkingen. Soms waren het stellingen en soms waren het vragen. Dus ik heb geprobeerd dat voor mezelf te scheiden. Waar het niet klopt, hoor ik het graag, want het is niet mijn bedoeling om zaken over te slaan. U zegt, als mensen nou een eigen bijdrage moeten leveren voor een rolstoel, voor een scootmobiel, kan het dan zijn dat ze dan plotseling een elektrische rolstoel aanvragen. Want daar wordt geen eigen bijdrage voor gevraagd. Sterker nog, dat mag je volgens mij zelfs niet eens. Voor een elektrische rolstoel. Dat zou kunnen. Van de andere kant is het natuurlijk wel zo dat we toch heel bewust mensen die keuze willen laten maken voor een scootmobiel. En als ze die bewust maken, dan praten we echt niet over zo'n heel grote eigen bijdrage, dan is dat toch, helpt dat denken wij ook, in het probleem wat meneer Van Iersel daar straks bij het vorige agendapunt eigenlijk probeerde aan te raken, dat er scootmobiels wel worden aangevraagd, om wat voor reden dan ook niet gebruikt worden. En dat kan goed zijn omdat mensen ze achteraf toch niet durven te gebruiken, of weet ik veel wat. We proberen met die scootmobieldag één keer per jaar mensen daarin te helpen. Maar als je zo'n ding niet gebruikt, of nauwelijks gebruikt, betekent dat waarschijnlijk dat je het verkeerde middel hebt. Wij hebben ook een afspraak met de leverancier, dat die, als die dat signaleert, dat die dat dan ook terug signaleert, zodat een klantmanager kan gaan praten met zo iemand en zeggen van, weet u wel zeker dat u het juiste vervoersmiddel hebt? Dat wil niet zeggen dat we die scootmobiel willen afpakken, maar het kan wel betekenen dat die misschien of een andere, een kleinere, of toch misschien beter een rolstoel kan gebruiken. Dus wat dat betreft toch een maatregel, of een maatregel, het is toch iets wat ons helpt in het sturen daar naartoe. Dan moet ik even kijken of ik het allemaal goed... we hebben het overigens ook niet over misbruik. Hè. U noemt het misbruik, maar ik denk dat u bedoelt wat ik zeg, dat die wel wordt aangevraagd en niet gebruikt wordt. Dat is correct, oké. Okay. Want anders dan snap ik de vraag niet goed. De woonvoorzieningen. Mensen dwingen uit hun eigen buurt te gaan verhuizen. Ja, dat weet ik niet. Ik weet dat er van ons als maatschappij een... verwacht en terecht verwacht wordt een behoorlijke solidariteit op te brengen ten aanzien van mensen die daar minder gelukkig door het leven gaan vanwege allerlei beperkingen. Dat doen we ook. Van de andere kant is het wel zo, als we een grens zeggen van 2500 euro voor woonaanpassen en gaat vervolgens het verhuisprimaat leggen op 7500 euro, is dat eigenlijk niet logisch met elkaar. En als jij het verhuismandaat legt op 2500 euro, moet je wel zorgen dat je ook een aangepaste woning hebt. Anders gaat sowieso het hele verhaal niet door. Maar we hebben ook gemerkt dat er veel mensen blij waren dat ze konden naar een huis wat daadwerkelijk gebouwd is, zonder drempels en dergelijke. Want dat is de beste woonaanpassing die je kunt hebben. Aanpassingen achteraf zijn altijd labmiddelen. Ja, op die manier hebben wij... geïnterpreteerd. Dus even kijken, dan krijgen we. Dat was iets wat mij niet helemaal duidelijk is. Wie leidt het gesprek als het gaat over mensen moeten eerst in hun eigen omgeving gaan zoeken? Kijk, in het begin zal het zo zijn, als mensen nog moeten wennen, en dat vinden we ook logisch, daarom zitten we ook in het kostenaspect, zeggen we, nou je hebt natuurlijk kosten die je moet gaan maken om de zaak in te gaan voeren en dergelijke. Mensen zullen zich, en daar komt die beroemde kanteling natuurlijk, in hun denken zo moeten gaan, dat ze eerst vanzelf eerst in haar eigen, in haar eigen omgeving kijken. En vervolgens, als dat niet lukt, uiteindelijk komen we natuurlijk toch terecht bij de voorzieningen zoals die door de gemeenschap worden voorzien. En dat is ook volkomen terecht, dus helemaal geen discussie over. Maar het gesprek leiden met de eigen omgeving, ik denk dat dat degene zelf zal doen. En als dat niet lukt, dan kan ik me voorstellen dat de klantmanager daar suggesties in geeft of meehelpt daartoe te komen. Maar het gaat er nou net om dat je probeert om op eigen kracht aan oplossingen te komen. En dat wij ervoor zorgen dat als dat niet kan, dat er dan een andere mogelijkheid is om alsnog mensen te helpen.
Per interruptie, ik bedoelde daar meer mee, welke persoon leidt het gesprek? Wat is die klantmanager? Is dat een ambtenaar? Is dat een vrijwilliger?
Het gesprek zoals het dan een beetje tussen aanhangers uit is, wat het begin is van het hele traject in feite, dat zal geleid worden door de klantmanager. De klantmanager kan, die hebben wij, we hebben klantmanagers die rechtstreeks in dienst zijn hier van de gemeente. En er zijn ook klantmanagers die werken via op dit moment Twern. Die werken samen binnen het loket en hebben allemaal dezelfde opdracht. Overigens, want er kwam ook iemand, dacht ik, van zijn die klantmanagers ook wel met die, ik dacht dat mevrouw Immink daarover had, zijn die ook wel bezig in die kanteling en zo. Daar wordt heel veel in geïnvesteerd op dit moment, daar was meneer Hendricks aan. Daar wordt op dit moment heel veel in geïnvesteerd, daar zijn ook opleidingsplannen en dergelijke bij. Want natuurlijk is het zo dat klantmanagers jarenlang de kruisjeslijsten hebben ingevuld en ook in de gedachte natuurlijk naar een positiever manier van werken moeten. Daar zijn ze overigens hard mee bezig. Waar ik er al van gemerkt heb, weet ik dat er bijvoorbeeld in het loket al heel hard aan gewerkt wordt. Dus wat dat betreft kan ik u daar ook wel in geruststellen. Uw stelling over mantelzorgers. Ik weet niet wat we doen aan wat het college probeert of in de uitvoerende instantie proberen te doen om te helpen. Om die overbelasting te beperken heb ik eigenlijk daar straks aan mevrouw Eikelenboom al een reactie gegeven. Wij zijn, we hebben daarin geïnvesteerd met name met de hulporganisaties zoals Contour, waarbij de intensieve thuiszorg voor een gedeelte moet zorgen voor de ontlasting van mantelzorgers. We hebben die dementieconsulent ingeschakeld die daar ook bij moet helpen. Misschien dat er in de toekomst nog andere mogelijkheden zijn. We hebben een vrijwilliger steunpunt. Er zijn allemaal dingen waardoor je kunt zeggen, nou, een mantelzorger kan als een dag ertussenuit of een weekend zelfs. En we hebben een buddyproject of mensen kunnen tijdelijk in een AWBZ-instelling, zodat de mantelzorger eventjes zonder zorgen. Maar het kan ook zijn dat je zegt, van, nou, iemand gaat een paar uur in de week wandelen met iemand, zodat die mantelzorger even weer lucht krijgt. We proberen daar aan alle kanten iets aan te doen. De uitspraak van Emiel Roemer, hoewel ik hem zeer respecteer, kwam vorige week tegen op het congres. Want hij stond mee te demonstreren bij de VEG-congres. Maar die uitspraak is niet echt uniek. Die kenden we al. En ik denk dat die klopt. Ja, absoluut. Mantelzorger, er zijn maar weinig mantelzorgers die zeggen van God, laat ik morgen eens gaan mantelzorgen. Dat is echt inderdaad iets wat je overkomt. Volgens mij, uw verklaring over OZB en dergelijke, dat is een politiek statement, daar neem ik kennis van. Dan dacht ik...
U vergeet één vraag. Ik vroeg nog over de huishoudelijke verzorging, dat enkel wordt gegeven als blijkt dat de huisgenoten niet in staat zijn om het werk te verrichten of niet aanwezig zijn. Wat bedoelt u met in staat zijn? Is dat de mantelzorger dat die er is, of is dat die persoon ook gehandicapt is of beperkt is?
Ik denk bijvoorbeeld het laatste. Als jij iemand hebt die in een rolstoel zit en zijn partner heeft last van COPD, ik noem maar wat hoor. Ik bedoel, kan natuurlijk van alles zijn, dan zal die weinig kunnen helpen. Misschien dat mevrouw Klaas het nog wel aanvullen direct, maar in een dergelijke situatie is het normaal gesproken ga je ervan uit dat een huisgenoot kan helpen in situaties. Als duidelijk is dat dat niet kan, dan moeten we weer naar de laatste trap toe en dan moeten wij uiteraard gaan helpen.
Maar valt daar ook een mantelzorger onder, want dat is vaak een familielid, binnen het gezin ook. Maar valt die daar ook onder als die belast is? Valt er ook onder niet in staat zijn? Omdat die al het genoeg te doen heeft met de begeleiding, wat ook van het Rijk naar de gemeente gaat. Bijvoorbeeld, en nog wat andere dingen die vanuit het Rijk. Ik vroeg me af, valt die daar ook?
Mevrouw Klaas.
Ja, nou, we hanteren daar nog altijd het protocol gebruikelijke zorg voor. Dat is een manier om te meten en om aan een aantal punten te toetsen. In hoeverre iemand in staat wordt geacht om, mag worden geacht om huishoudelijke taken over te nemen. Dat is een behoorlijk, behoorlijk uitgebreid stuk. Wat ook door bijvoorbeeld het CIZ en Mozaak wordt gehanteerd. Er wordt van uitgegaan als basis dat iedere gezonde volwassen Nederlander in staat wordt geacht een volledig huishouden te runnen. Een meerpersoonshuishouden. Alleen als iemand door andere oorzaken meer dan normaal gesproken zwaar belast is of veel afwezig is, maar dan hebben we het ook echt over meerdere dagen per week afwezig is en bepaalde zorg kan niet uitgesteld worden, dan zal dat extra punten opleveren, om het zo maar te noemen, voor inzet van huishoudelijke zorg. Dus dat zou kunnen zijn dat we dan inderdaad eerder zeggen van nou, daar is toch voor bepaalde taken zorg nodig. Als iemand door het herverdelen van taken of het gespreid over de week uitvoeren van bepaalde klussen het werk gewoon wel kan doen, dan is dat dus geen reden om extra hulp in te zetten. Dus we bekijken het echt individueel en volgens een bepaalde criteria die landelijk geaccepteerd zijn.
Is daar een verandering met het oude beleid? Want ik weet nu dat in de oude verordening echt stond als iemand een huishouden moet bijhouden en het is een mantelzorger die belast is, dat die ook geen huishoudelijke hulp krijgt. Is dat een verandering of is dat nu nog?
Op dit moment is dat nog hetzelfde en dat blijft nog even zo. De hulp bij het huishouden blijft nog in ieder geval de komende tijd en ook begin 2012 nog wel even op dezelfde manier qua uitvoering als zoals we het de afgelopen jaren gewend zijn. Ik heb al eens eerder gezegd, we zijn met andere gemeenten samen aan het nadenken over een nieuw concept van hulp bij het huishouden. Het doel is namelijk het hebben van een schoon huis, een schoon en leefbaar huis. En dat houdt niet per se in dat het op dezelfde manier moet worden ingezet en uitgevoerd zoals we het de afgelopen jaren gewend zijn geweest. Daar zijn allerlei andere mogelijkheden voor denkbaar, waar ik nu nog niet in detail iets over kan zeggen. Maar in ieder geval, voorlopig blijft het even nog zo doorgaan, omdat we nog niet meteen iets anders kunnen gaan uitvoeren.
Voorzitter, mag ik nog even een vraag stellen hierover?
Dat mag u, mevrouw Eikenberg.
U zegt van elke gezonde Nederlander wordt verwacht dat hij in staat is een huishouden te runnen. Stel dat dat om een jonge iemand gaat van zeg maar 20 jaar, die heel de week werkt en die zegt ja, in de avonduren ga ik gewoon heel leuk met mijn vrienden op stap. En jammer dan dat mijn vader of moeder dan thuis zit en verzorging nodig heeft. Hoe wordt daarop gereageerd?
dat zullen die mensen samen op moeten lossen. Dat is overigens nu ook al zo.
Wethouder Sperber, gaat u verder met, ik denk, de vraag van de heer Schelkes.
Ja, meneer Schelkes, u vraagt, hebben we rekening gehouden met de opbouw van een soort demografisch onderzoek of zo gepleegd? Ik denk niet dat we dat letterlijk hebben gedaan. Ik ben het wel met u eens dat het een open eindregeling is. Dat zeg ik ook meteen naar meneer Hendricks, die daar ook een opmerking over maakte. Wij hebben naar eer en geweten en beste geweten ingeschat wat de kosten nu zijn en gaan worden. Wat ze nu zijn weten we en wat ze, hoe ze zich zullen ontwikkelen, dat weet niemand zeker. Het is inderdaad heel lastig om daar exacte cijfers aan te geven. Maar goed, van de andere kant hebben we gezegd, we willen toch duidelijk maken dat we een bepaalde besparing op, ook op de WMO-middelen gaan realiseren. Dus moet je dan uitgaan van aannames. En ik hoop dat blijkt straks dat die aannames goed zijn geweest. Ik kan er geen betere garantie over geven. Dat is inherent aan het WMO-gebeuren. Ik zal niet tegen iemand zeggen die hulp nodig heeft en het nergens kan krijgen van je krijgt het niet meer, want de pot is leeg. Dat neem ik niet op. Ja, maar het is goed. Dat zien we dan wel weer. Mevrouw Van Rijswijk die had het over artikel 24.2 van de verordening. Had jij daar iets? Monique?
Even kijken wat er precies wordt bedoeld met
artikel 24.2.
Wilt u uw microfoon gebruiken, mevrouw Klaassen?
Even zoeken. Artikel 15, 24, onder C. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op de kosten van voorafgaand aan het moment van aanvraag of het moment van beschikken heeft gemaakt. En niet meer is na te gaan of deze voorziening noodzakelijk was en als goedkoop compenserend aan te merken valt. Ja, dat is eigenlijk niets anders dan wat er ook nu in het huidige beleid staat. Dat is als iemand bijvoorbeeld een woningaanpassing zou willen hebben en hij is alvast begonnen met een aannemer om alvast de badkamer te verbouwen en hij denkt ja hij hoort van oh dat kun je ook van de gemeente krijgen, hij gaat dan naar de gemeente en dan zien wij daar een hele prachtige nieuwe badkamer, maar dan kunnen wij niet meer beoordelen of dat ooit noodzakelijk is geweest. Of als iemand al verhuisd is en dat hij denkt, oh, laat ik toch nog maar verhuiskostenvergoeding gaan vragen, kunnen wij niet meer beoordelen of die verhuizing noodzakelijk was.
Dus mevrouw Van Rijswijk.
Dat is
ja,
het eigenlijk.
Ik zou nog, het gaat mij niet zozeer om of dat beoordeeld wordt naar de hand of het wel of niet noodzakelijk mm-hmm. is. Maar het beslissingsmoment, is dat het aanvraagmoment? Hè, wordt er dan gezegd, als je daarvoor doet, dan krijg je niks meer? Of is het of beschikmoment? Want er staat of en dat betekent dus dat er twee zijn.
Ja.
En daar zit een tijdsbestek tussen en dat kan eigenlijk niet, dacht ik. Kan niet allebei zijn.
Of het moment van beschikken. Nou, het kan wel, want wij kunnen wel eens ooit als iemand op het moment dat hij iets aanvraagt en wij kunnen de noodzaak nog beoordelen, dan kan dat. Dan kan het dus na het aanvraagmoment alsnog als noodzakelijk beoordeeld worden.
Ja, oké, maar dan.
Maar als iemand Even kijken. Aan het moment van aanvragen of het moment van beschikken.
Dat zou alleen kloppen, die zin, als er een beschikking genomen kan worden zonder dat er een aanvraag is gedaan. Dan heb je een alternatief. Maar wat? Hier heb je dus eigenlijk een tijdsbestek met twee mogelijkheden. Mm-hmm. En wat is nou geldend, het eerste of het tweede?
Wat in ieder geval geldend is, is dat wij nog in staat moeten kunnen zijn om eventuele noodzaak te beoordelen. Als dat niet meer kan, dan houdt het sowieso op. En welk moment dat precies is, dat wil nog wel eens variëren. Hoewel we er in principe in de uitvoering van uitgaan dat iemand eerst een aanvraag indient voordat hij begint met bouwen. Maar wat we ook hebben, en dat is ook niks anders ten opzichte van nu,
dat in de beschikking staat dat bij bijvoorbeeld woningaanpassingen dat iemand pas mag beginnen met de bouw of het opdracht geven voor, op het moment dat het college een besluit heeft genomen. Dus dat er een beschikking is afgegeven. Dat eerder in principe niet begonnen mag worden met de bouw. Maar goed, dit is hier een beetje opengelaten. Ja, als u daar een probleem mee heeft, ik kan nog eens even kijken wat de mensen in de uitvoering daarvan vinden. Of dat te hanteren is.
Het is heel moeilijk te interpreteren gewoon. En dat is dus voor iemand die daar een beroep op wil doen heel moeilijk.
Mm-hmm.
Zo zou ik het zien. Maar...
Ja. We zullen er nog eens naar kijken wat mij betreft dan. Dus, naar die formulering.
Ik denk dat we daar gewoon toezeggen.
Er wordt nu toegezegd dat er nog een keer naar wordt gekeken.
Ja. Nou ja, dat we in ieder geval...
Ja, kun niet... Ja.
Voorzitter. Dat we bijzonder smaak een verduidelijking of zo.
Meneer Van der Put.
Voorzitter, mag ik een poging doen om te helpen? Ik denk dat de strekking van het artikel is dat u naar redelijkheid en billijkheid een besluit wilt nemen. Hè? Dus gewoon de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur. Dus u kiest gewoon een moment dat u zegt van nou, hier kunnen wij nog een, over een aanvraag wel of goed besluiten. Mm-hmm. Dus ik denk dat op zich de tekst op zich klopt. Het gaat om redelijkheid en billijkheid.
Mm-hmm. Dat is in alle gevallen zo, ja.
Ja, ik denk dat de heer Van der Put gelijk heeft. Er is, die twee categorieën zijn volgens mij in het leven geroepen omdat die twee categorieën daadwerkelijk bestaan. Sommige mensen beginnen en gaan dan iets aanvragen. Sommige mensen vragen het aan en beginnen dan.
Ook dan krijg je het niet. Dan gaat het juist om dat het zowel voor de aanvraag als voorafgaand aan de beschikking. Beide momenten zijn momenten waarop ze mogelijk niet krijgen. Daar gaat het om. En die redelijkheid en billijkheid uiteraard. Maar dan zou het er ook kunnen staan natuurlijk, hè, dat naar redelijkheid en billijkheid wordt geoordeeld.
Maar dat is inderdaad wat de heer Van der Put zegt, een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.
Ja, ja, en dat staat ook, precies. Ook zo. Dus ja, staat ook in de hardheidsclausule bijvoorbeeld dat wij...
Inderdaad.
Ja.
Maar goed, er kan, als die toezegging blijft staan, nog een nader onderzoek naar gepleegd worden. Maar ik denk dat de heer Van der Put gelijk heeft dat uit dit artikel geen bloed gaat vloeien. Dat is een beetje zijn strek. Okay. Wethouder gaat u verder met de beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan had de heer Hendricks inbreng en die geeft aan van ja, als we praten over maatwerk, de inherent daaraan is dat er een zekere willekeur zou kunnen ontstaan. En waakt u daarvoor? Ja, wij waken daarvoor. Ja, dat is een makkelijk antwoord, weet ik. Maar het is inderdaad wel iets wat we ons bewust zijn en proberen om zoveel mogelijk, met name ook op het moment dat we, tijdens het gesprek, dient een klantmanager zich daar zeer wel bewust van te zijn. En daar, tot nog toe, heb ik geen reden om aan te nemen dat het niet zo is. Maar het is inderdaad... dat het niets menselijks is ons vreemd, ben ik bang. Voorzienbare gebreken, daar wil ik eventjes vragen aan mevrouw Klaassen hoe die dat ziet. Maar het is wel zo als iemand, ook al had hij een bepaald gebrek kunnen voorzien, en dan vervolgens daar toch geen rekening mee heeft gehouden, ik weet niet hoe dat we dat dan gaan doen, maar op een of andere manier denk ik dat we dat er toch wel op gaan lossen.
Ja, ik denk dat het in ieder geval bespreekbaar gemaakt zal gaan worden. En het zal ook in bewustwordingscampagnes, want dit is natuurlijk een aspect wat niet van de ene op de andere dag in alle gevallen zal gaan lukken. Om te zeggen van, iemand krijgt dan niks meer of zo. We gaan dat natuurlijk in campagnes proberen, ja... de mensen bewust van te laten zijn dat ze moeten nadenken van als ze een bepaalde woning gaan huren of kopen, hoe gaat dat over een jaar of 10, 15, misschien zelfs 20 uitzien? Is ver vooruitdenken, maar je kunt die keus maken en dan kun je zeggen van, als ik dan een traplift nodig heb, dan koop ik hem gewoon zelf. Prima, als je daar al 10 jaar vooruit rekening mee houdt, is er niks aan de hand. Als jij nu al weet van, nou, ik ben al een beetje slecht ter been en je gaat toch een huis met 2 trappen kopen of huren. ja, dan is dat niet echt heel handig. Want dan weet je dat je binnen misschien 5 jaar al niet meer echt goed vooruit kunt in die woning. Nou, we gaan in ieder geval proberen mensen daarover te laten nadenken. En als ze dat toch willens en wetens niet doen, ja, of niet gedaan hebben, gaan we dat natuurlijk wel bespreken en kijken van, ja, past in het hele plaatje van, nou ja, wat kunt u zelf doen om dit probleem op te lossen? Dat zal naarmate de tijd vordert en mensen dat meer al beseffen, zal dat makkelijker worden als nu nog. Dus dat is iets van een, ja, wat een beetje moet groeien, zeg maar.
Voorzitter.
Mevrouw Aert, ga u gang.
Mag ik hier even een interruptie op plaatsen? Want ik kom namelijk in de problemen, dat weet ik, over 10 jaar. Dan wil ik een mantelzorgwoning hebben, dus ik vraag nu een vergunning aan voor een mantelzorgwoning, want het duurt hier toch zo lang, dus het kan best wel 5 à 6 jaar duren voordat ik kan gaan bouwen. Maar ik krijg die vergunning niet, want ik heb geen indicatie. Hoe gaan we daarmee om?
Sparen.
Nee, dat kan niet.
Een mantelzorgwoning is in principe een woning die u ook zelf kunt betalen. Als u uit een andere woning verhuist, dan houdt u geld over om een mantelzorgwoning te betalen. Dus...
Nee, maar ik snap wel wat u, ik snap wel wat, wat mevrouw Aerts bedoelt, maar dat vind ik in dit opzicht niet helemaal relevant. Want het gaat nu om of wij een voorziening wel of niet gaan betalen voor iemand. Het gaat er niet om, want je kunt een vergunning voor een mantelzorgwoning, dat zijn van die tijdelijke, die kun je wel krijgen. Maar daar gaat het niet om, daar gaat je hooguit de leges kosten waar je dan rekening mee moet houden.
Je kunt geen vergunning voor een mantelzorgwoning krijgen als je geen mantelzorg nodig hebt.
Nee, dat klopt. Daar ben ik met u eens. Daar ben ik met u eens. En ik weet ook dat moeilijk. Er toevallig een paar... U hebt uw microfoon gehad.
Sorry.
Ik weet ook wel dat daar af en toe de schoen wringt, maar als mensen vragen om een mantelzorgwoning, dan zitten ze in de feitelijke situatie. Het is natuurlijk niet iets waar je 10 jaar van tevoren gaat aanvragen, want het kan best zijn dat je over 10 jaar helemaal geen mantelzorgwoning nodig hebt. Misschien zit je dan al lang in een AWBZ-inrichting of weet ik veel. Dat kan allemaal, meneer Snels. Ja.
Hey, voorzitter,
ja. Meneer Van Eersel.
Per interruptie. Iemand moet wel voorzien, als je een huurhuis huurt, dat je over 10 jaar dat niet meer gebruik van kan maken, dan is het niet goed. En als je dus zegt van, ik wil daar wel in vooruitzien, dan krijgen we geen vergunning. Dat is een beetje tegenspraak.
Nee, we hebben het niet over vergunningen hier. We hebben het hier over vergoedingen. En u maakt de discussie zeer diffuus op dit moment, ik weet niet waarom, maar het klopt dus niet.
Maar misschien mag ik nog iets...
Je verlangt.
Het is ook zo dat het steeds meer de bedoeling wordt dat mensen ook zelf in hun woning gaan investeren. Als ze daar graag willen blijven wonen op langere termijn. In een koopwoning doen veel mensen dat vanzelf al. Die maken allerlei mooie dingen in huis. En je kunt dan ook denken aan eventueel een traplift. Als je op een zekere moment niet meer goed de trap op kunt en je blijft wel graag daar wonen. Nou, waarom zou je niet investeren in een traplift of in een mooie aangepaste badkamer? Dat kan prima. En ook mensen in een huurwoning, die kunnen mogelijk in de toekomst via de verhuurder ook verschillende aanpassingen aanschaffen en dergelijke. Dus het is helemaal niet per se nodig dat je dan moet verhuizen of zo. Je kunt ook zelf gewoon kijken van, wat kun je allemaal doen? En ook preventief, bijvoorbeeld.
Wethouder Sperber, gaat u verder met
de antwoord? Ja, dank u wel, voorzitter. U zegt, we gaan een beroep doen op meer vrijwilligers en mantelzorgers te vinden. Hoe gaat u dat dan doen? In feite zijn we daar al mee bezig. Met name... weet ik dat er vanuit de organisatie van Contour daar zeker in Tilburg al heel veel succes mee is geboekt. Die gaan dat hier nou ook zo een beetje meer doen. Dat doen wij met oproepen, dat doen wij met vrijwilligersmarkten en alle, ik zou oneerbiedig gaan zeggen, toeters en bellen die daarbij horen. En daarmee proberen wij inderdaad zoveel mogelijk vrijwilligers die mantelzorgers, zoals meneer Van den Breker al zei, ja, die overkomt je. Dus het zal voornamelijk om de vrijwilligers gaan waar we het dan over hebben. Dan de risico's over open eindfinanciering. Daar heb ik eigenlijk daar straks al iets van gezegd. We gaan uit van de schattingen die we hebben gemaakt. Ik kan dus ook niet echt borgen dat het gaat gebeuren. Het enige wat we kunnen doen is de maatregelen nemen die we nu voorstellen om te nemen. En daarmee verwachten wij dat we dat resultaat ook gaan behalen. En zo niet, ja, dan gaan we dat op een gegeven moment merken en dan zullen we moeten gaan bijsturen. Ja, in feite is de andere opname van de aannames, ja, die is in feite inherent hieraan. Mevrouw Immink had nog een paar aandachtspunten. Even kijken, over kostenbeheersing. Heeft u... heeft u het over, ja, in feite aan de voorkant. Ja, ik zit even, want ik heb maar een paar kernwoorden.
Ik kan u wel even helpen, hoor.
Het ging erom dat je moet investeren in de algemene voorzieningen aan de voorkant. Om daar straks... Ik denk dat dat klopt. Ik ben dat met u eens.
Maar daarin gekoppeld is het voorstel om het beleidsplan, wat nu in het besluit het voorstel is om het in 2014 te evalueren, om dat jaarlijks te evalueren. Het beleidsplan, hè?
Als dat zinvol is, dan denk ik dat we dat moeten doen. Ik weet niet of met name meteen het eerste jaar dat al voldoende inzicht daarin zou kunnen geven. Ik wil daar graag even terugkoppelen naar achter toe en dan zal ik daar even op terugkomen. Want ja, evalueren kan op verschillende manieren, maar je kunt ook weer hele rapporten van hele bureaus gaan instellen. En dan ben ik er iets huiveriger voor, moet ik zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat we dat tot op een bepaald abstractieniveau best zelf ook kunnen. Ik kom daarop terug. Dan, pagina 7, het besluit. Staat bij een inkomen hoger of gelijk aan, hier staat bij mij nog 1,5, dat zal 1,75 zijn ondertussen. Norma Oomke, eerst de mogelijkheden onderzoeken voor een oplossing waarvoor ze de gemeente voorziening gaat verstrekken. En wat vraagt u daarbij iets over de doelstelling van de kanteling? Die vraag heb ik niet helemaal genoteerd.
Nou, mijn opmerking daarbij is dat wanneer je het zo sec leest, dan lees ik puur dat wanneer iemand een inkomen heeft dat hoger is of gelijk aan, dat je dan pas naar de eigen mogelijkheden kijkt. En in het kader van de kanteling kijk je altijd eerst naar de eigen mogelijkheden. Dus die zin moet enigszins worden aangepast, zodat het wel heel duidelijk is waar het over gaat. Ik snap de bedoeling, maar het komt er niet uit.
Ja, er staat verderop wel uitleg. Dit is een hele korte summieren opsomming, maar er staat wel in het stuk verderop toelichting en in een andere stuk ook. Wat overigens zo is, als je het bij lagere inkomens doet, is de kans heel erg groot dat men het toch niet kan betalen. En dan wordt eerder gedacht aan een voorziening via de gemeente. Maar dan wordt er weer toch een eigen bijdrage gegeven die inkomensafhankelijk is. Dus uiteindelijk gaat iedereen toch iets bijdragen. Dat is het idee wat erachter zit.
Ik snap het idee erachter, maar we besluiten wel hierover wat hier staat.
Mm-hmm.
Oké, ik denk, we passen de redactie van die zin daarop aan. Even kijken. Dat was de 80 van mevrouw Immer. Mevrouw Aerts, die wil weten wat een anticumulatiebeginsel is. Nou, dat weet ze wel, maar ze wil het toch weten. Dat zijn de leukste vragen natuurlijk.
Ik vond het heel veel moeilijke woorden bij elkaar om door te nemen.
Ja, dat is zo.
Dat eigen bijdrage en eigen aandeelverhaal, dat is heel technisch. Ja, de wetgever heeft het zo bepaald dat voor PGB's en voorzieningen in natura een eigen bijdrage wordt gegeven en voor financiële tegemoetkomingen een eigen aandeel. En daar zitten nog wat in qua uitvoering nog wat kleine verschillen in, maar de hoogte van de bedragen is in principe hetzelfde, volgens dezelfde berekeningssystematiek. Dus kijk, het anticumulatiebeginsel, ja, dat is dat je nooit hoger dan een bepaald maximum op grond van je inkomen hoeft te betalen, ongeacht hoeveel voorzieningen je hebt.
Als je dat staan had, dan had je het gewoon allemaal kunnen lezen.
Ja, had gekund.
Nou, ik moet wel zeggen, wij proberen wel altijd de taal te gebruiken die iedereen kan volgen. Maar soms moet je wel een bepaalde kreet gebruiken die gewoon ervoor staat. Ook om daar direct geen misverstand in te krijgen. Maar als zaken daardoor onduidelijk worden, dan moeten we ons daar zeker over beraden. Dat ben ik helemaal met u eens. Dan heeft u aangegeven dat ook u voor een jaarlijkse evaluatie bent. En ik heb daar zojuist naar richting mevrouw Immink al iets over gezegd. Bij het beslispunt 7.g, waarin staat dat het college vast gaat stellen overige bedragen en vergoedingen. Die worden jaarlijks door het college vastgesteld. En in het besluit vastgelegd. U vraagt, is daar het college voor gemandateerd? Dan kijk ik even naar de buren. Ik denk het wel, want anders schrijft ze het niet op.
De hoofdlijnen, de belangrijkste bedragen en zo, en de inkomensgrenzen, die moeten door de raad worden vastgesteld. De indexeringen en de kleinere daarvan afgeleide bedragen mogen door het college worden vastgesteld.
Oké, dan had meneer Van Baal nog. Vraag, nou, daar heb ik u impliciet inmiddels over dat 1.5 en 1.75 al beantwoord, denk ik. Daar lopen we direct nog een keer met de loop doorheen. De kosten van de gehandicapte parkeerkaart. Ja, we hebben daarnaar gekeken. Als je kijkt naar een normaal gesproken een vergunning in dezelfde sfeer, een parkeervergunning of een rijbewijs of weet ik wat, dan zit je rond tussen de 50 en de 70 euro. Die 100 euro voor dat medisch onderzoek, dat wordt voorgesteld omdat dat is meestal een eenmalig onderzoek. Om dat ook in rekening te brengen. Ja, dat is een van de ombuigingen die misschien wel minder prettig overkomen, maar waarbij we toch proberen om zo min mogelijk mensen zwaar te belasten. Dat is gewoon het voorstel. Ik kan er heel verhaal over vertellen, maar blijft gewoon hetzelfde.
Bij introductie.
En hoeveel mensen erbij betrokken zijn, vroeg u ook. Ja. Daar heb ik geen idee van, eerlijk gezegd.
Ik weet het niet helemaal precies, maar ik denk een stuk of 50 aanvragen per jaar. Wat we wel hebben.
Oké, nou.
Gaat u verder?
Ongeveer 50 per jaar voor de griffier. PGB, ja, zijn we ingegaan op de actualiteit? Nou, dat was een beetje moeilijk, we zijn hier een half jaar aan het schrijven geweest, dus of de PGB's wel of niet worden ingetrokken, hebben wij op het moment van het schrijven van deze verordening in ieder geval nog geen rekening mee gehouden. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je geen PGB meer krijgt, dan krijg je de zorg natuurlijk weer gewoon in natura. Dat maakt het eerlijk gezegd wel makkelijker voor mij, maar het is niet de bedoeling eigenlijk van het hele PGB-verhaal. Maar verder hebben wij daar niet in de hand. We hebben gewoon uit te voeren wat dat betreft, wat de Rijksoverheid ons daarin voorschrijft.
Er is ook nog een verschil tussen de AWBZ-PGB's.
Ja, maar ik heb het nou over de WMO. Ja. Je hebt er al gelijk over. Zo. Ja.
Hier gaat de discussie nou niet over.
Het gaat over de AWBZ dan. Ja. Goed, nou dat weten we dan ook weer. Dat klopt hoor, die discussie komt ook elke keer terug. Dan heeft de ene het over de ene PGB en de andere over de andere. Terwijl het twee verschillende begrippen zijn. Dan had u tenslotte nog iets over de fatale beslisdatum. Het is gewoon, dat is een kwestie ook van wat wij in ieder geval zien als behoorlijk besturen. Is dat je mensen niet zomaar even voor het blok kunt zetten. Dat is hetzelfde wat we straks ook in de discussie over back to basics gaan krijgen. Je moet mensen tijdig aangeven dat er zaken gaan veranderen. En om dat te doen, daar zijn zelfs termijnen voor voorgeschreven. Die pakken we redelijk ruim volgens mij. Moeten we het wel een beslissing nemen in de raadsvergadering van juli. Als we dat niet doen, dan komen we na de vakantie. Dan zit je nog met de begrotingsvergadering en dan kom je oktober, november. Als je het niet voor de begrotingsvergadering kunt afhandelen, nou, dan zit je al meteen een jaar verder met de invoering van je bezuiniging. En dan moet je dus meer gaan bezuinigen om op het eind van de rit toch nog steeds hetzelfde resultaat te krijgen. Vandaar dat ik u vriendelijk verzoek om allemaal in juli dit goed te keuren, want dan kunnen we dat op de beste manier. Volgens mij was het dat, voorzitter.
En volgens mij ook. Rest mij de vraag stellen of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik constateer dat meneer Van den Brekel daarvan gebruik wenst te maken. Eikelenboom, de heer Van Baal. Aarts en de heer Snels. Meneer Snels, ga uw gang.
Dankjewel, voorzitter. Ik wil even terugkomen op de opmerking die mevrouw Klaas net plaatste in haar verhaal. Het ging erover van, we zijn met een aantal gemeenten aan het kijken naar een aantal ideeën en plannen om een en ander in beeld te brengen hoe we het op willen lossen in de toekomst. Aan de andere kant zegt de wethouder net, het is hard, want we moeten 1 juli in de gaten houden, want per 1 oktober moet iedereen tijdig geïnformeerd worden. Maar als ik dat zo van nu verneem, dan is dat gewoon een plan wat going on is en aan wijziging onderhevig is aan de hand van die ideeënplannen die uit die discussies tussen die gemeenten komen. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat die gemeentes voor 1 oktober precies allemaal een beeld hebben hoe we straks de WMO precies in gaan vullen. Nou, dat betekent naar de informatieverstrekking aan de mensen toe. U zei net van dit jaar is het nog hetzelfde en een stukje in 2012 en dan gaan we kijken. Dus dat betekent dat je qua informatievoorziening dat het ontzettend lastig wordt om mensen te informeren die het net raakt. Want als er iets is wat telkens maar een wijziging onderhevig is, dan weten die mensen nog niet van wat er in 2012 geboden wordt, zeker 2013.
Dat was het, dankjewel. Dan is mevrouw Aerts de volgende.
Dankjewel. Ja, ik had nog even de opmerking die de wethouder al een beetje noemde. Een hele goede communicatie is natuurlijk heel belangrijk. De klankbordgroep heeft daar ook een aantal belangrijke punten voor aangedragen. Ik wou de klankbordgroep nog completeren voor de goede verslagen die ze hebben. En ik wou nog even aandacht vragen voor de uitbreiding van de klankbordgroep. Want in die klankbordgroep, daar heb ik jaren terug al eens een keer over vragen gesteld. Daar moet eigenlijk de hele gemeente in vertegenwoordigd zijn. En niet alleen de KBO's en Vereniging van Gehandicapten en that's all. Maar zeker nu het vrijwilligers en mantelzorgers gaan betrekken, zou daar ook gewoon burgers in moeten zitten. Vertegenwoordigers van de mantelzorgers, van de vrijwilligers en vertegenwoordigers van de jeugd. Ik heb gelezen dat er al werk van wordt gemaakt, dus ik hoop dat dat snel gebeurt. Dan had ik nog één klein puntje. Als je toch heel de zaak door gaat kijken, dan moet je ook de kolom even aanpassen. Daar moet ook 1,75% van het norminkomen aangevuld worden. Ik dacht dat die nog niet duidelijk was.
En over welke kolom gaat het?
Achteraan ergens. Ja, in het nieuwe.
Zonder adequaat omschreven.
Op pagina 31. Van de bijlagen, norminkomen. Daar staat dus het norminkomen en dan anderhalf van de inkomensgrens anderhalf. Maar dat moet natuurlijk 1,75 worden. Ja?
Scherp opgemerkt, mevrouw Aerts. Meneer Van Baal, u heeft het woord.
Dank u wel. Nog even een aanvullende vraag naar aanleiding van de gehandicapte parkeerkaart. Er werd gezegd dat 100 tot 150 euro niet misschien heel veel is. Er werd ook een vergelijking gemaakt met het rijbewijs. Ik denk niet dat dat helemaal opgaat, want dat geldt natuurlijk voor de gehandicapte chauffeur ook. Hè. Die heeft die kosten ook. De vraag is eigenlijk of het anticumulatiebeding hier ook van toepassing is. Dan vind ik het
kan
toch
ik meteen beantwoorden, nee.
Ik geef het voorstel, wil ik toch het voorstel willen doen om tenminste het bedrag of de samenstelling van het bedrag nog eens opnieuw tegen het licht aan te houden. Ook mede gezien de beperkte opbrengst ervan.
Dan
heeft u daar een concreet voorstel bij? Dan kunt u dat meteen in de richting van uw commissiegenoten lanceren. En dan kunnen we daar wellicht in de richting van de raad iets mee. Of constateren we dat het boven de markt blijft hangen?
Nou, het gaat om 5000 euro. En wij denken dat die 5000 euro inkomsten, dat die ook elders gevonden kunnen worden. Dus we zullen in de raad, zullen we daar een ander voorstel voor doen.
Dan is de conclusie daarover helder. Was dat uw enige opmerking, meneer Van Bijl? Dan is mevrouw Eikenboom aan het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ook de SP is bang dat de kosten aan de voorkant enorm zullen gaan oplopen. Er wordt ook geen rekening gehouden met de kanteling op de arbeidsmarkt. Mensen moeten meer gaan werken en langer gaan werken. En we komen nu al vrijwilligers tekort. De wethouder zegt het zelf, er wordt enorm geïnvesteerd in werving van vrijwilligers. Dus blijkbaar gaat dat niet heel erg soepel. En ook de SP is het opgevallen dat er hoge leasekosten worden gevraagd om een simpele parkeerkaart. Het is bedoeld, denk ik ook, om een drempel op te werpen. En wie gehandicapt is, heeft levenslang al met een drempel te maken. En zoals meneer Van der Breek al aangaf, er komen enorme bezuinigingen juist op deze kwetsbare mensen af. En dat zijn dus al heel veel drempels. En daarom vinden wij dat zo'n simpele parkeerkaart gewoon gratis moet zijn. En zeker als het maar om een 50 mensen per jaar gaat.
En de heer Van der Brekel sluit de rij. Ga u gang.
Oké. Okay. Dan vraag ik als grap nog van, moeten voor die drempels ook woningaanpassingen betaald worden? Maar, ik had nog een vraag die nog niet beantwoord was. Over de woningaanpassingen, over het bedrag van 2000 euro waar je kunt bepalen of je gaat verhuizen of blijft. Mijn vraag was, wat voor soort woningaanpassingen vallen onder die 2000 euro en wat tegen de 7000 euro aan? Kunt u daar nog een lijstje van maken? Dan had ik nog een andere vraag. Ja, over de Scootmobiel, om daar een eigen bijdrage voor te vragen. En nog dus de Scootmobielpool. Ja, is dat eigenlijk niet dubbel op? Kun je niet beter eerst kijken van, lukt het met die controle en met die Scootmobiel al om mensen te laten realiseren dat ze die Scootmobiel beter kunnen inleveren dan een eigen bijdrage vragen? Want nou zie ik dit niet echt als een visie, maar zie ik er gewoon bij van die eigen bijdrage wordt erbij gedaan als bezuiniging. Dus ik vraag eigenlijk meer van, kan er niet beter een keuze gemaakt worden tussen die twee, voordat je eigenlijk met die andere begint? Nou, dat was het voor vandaag.
Meneer Van der Breek, neemt vast een voorschot op de andere agendapunten. Graag een reactie, dat houden we op de...
Ja, dank u wel. Voor
graag een opmerking die...
Meneer Snels, dat onderzoek wat in samenwerking met de buurgemeente wordt gaat specifiek over de toepassing van de hulp bij huishouden en hoe we dat in de toekomst gaan doen. Dat heeft niks te maken met 2012. 2012 is vastgesteld. Er is ook een nieuwe aanbesteding uitgeschreven vanuit Tilburg als centrumgemeente voor ons als regiogemeente. En die is voor 1 jaar geldig, 2012. Mocht het zijn dat we op een andere manier met die hulp bij huishouding, hulp bij huishouding 1 is dat dan, omgaan, dan gaan we dat merken in de loop van het komend jaar, maar zal nooit voor 2013 worden ingevoerd. Dat zijn gewoon de feiten, dus dat is het makkelijkste, denk ik. De communicatie en de klankbordgroep en de uitbreiding van de klankbordgroep van mevrouw Aerts. Over die uitbreiding had ik eigenlijk nog nooit gehoord, maar dat wil niks zeggen, want alles is leuk. Maar waar het eigenlijk om gaat is de klankbordgroep WMO. Was tot, eigenlijk nog steeds, want we hebben nog geen nieuwe omschrijving van, een vertegenwoordiging van belangengroepen. En het lastige daarbij was dat wij als gemeente niet alleen met de klankbordgroep spraken, maar ook met de individuele belangengroepen zelf, dus ook met de minimabeleid en ook met de KBO en ook met platform gehandicapten. Dus hebben we gezegd, nou, we willen komen tot een andere vorm van die klankbordgroep. En die zal meer gaan overstijgend de individuele belangen. En de klankbordgroep zelf, die geeft eigenlijk ook al aan, en volgens mij deze dat ook in dat stuk wat u erbij heeft gekregen, dat zou hoeven helemaal niet per definitie mensen te zijn die uit die klank, uit die platforms komen. Dus wat dat betreft zou ik willen voorstellen, draag het even met ons mee. Daar komt een nieuwe vorm van de klankbordgroep WMO. Hoe die er precies uit gaat zien, dat weet ik nog niet, want daar zitten we echt nog midden in de bespreking daarvan. En ook daar hebben we professionele hulp bij, dus er gaat vast een heel mooi iets uit voortkomen. Nou, dat van het aanpassen van de kolom, dat hadden we al gehad. Hè? En meneer Van Baal was impliciet al meteen beantwoord volgens mij. En mevrouw Eikelenboom die doet een aantal statements en die vindt ook dat de leesjeskosten van de parkeerkaart gratis moeten zijn, ik zou zeggen. Het is een onderdeel toch ook van de 250.000 die we beogen te bezuinigen of minder uit te geven. Wat je het meest positieve wilt klinken. Als u daar een voorstel in heeft, dan stel ik voor dat u dat in de raad doet. Dan denk ik dat daar dan door de politieke vertegenwoordigers op gereageerd kan worden.
Er zal ongetwijfeld iets moois bloeien tussen de SP en de Partij van de Arbeid in deze.
Nou. Ik weet niet wat er gebeurt met tussen een roos en een tomaat, maar ik ben benieuwd. krijg je dan een klaproos? meneer Van der Brekel, ja, wat er nou wel en niet onder die 2000, was 2400 zoveel geloof ik, precies er wel en niet onder valt, het wordt heel moeilijk om dat op een lijstje te zetten, want die dingen, die prijzen en bedragen die veranderen. En bovendien kan het soms goedkoper zijn om ergens een bepaald type traplift of weet ik veel wat aan te leggen voor een rechte trap als voor een kromme trap. Ik kan u niet beloven dat ik u daar zo een lijstje van kan geven.
Meneer Van der Brekel.
Sorry, per interruptie. Ja, maar weten jullie niet van de vorige dingen die jullie gekocht hebben, hoe die prijs, of ja, vergoed hebben, hoe die prijzen ongeveer waren? Bijvoorbeeld een traplift of een aanpassing van een keukenblok. Noem maar iets.
Dat zal best wel terug te zoeken zijn op een of andere manier, maar dat is toch, vraagt u toch wel nogal wat ambtelijke inzet, hoor. Wat wilt u daar dan mee bereiken?
Nou, ik wil gewoon een beetje een overzicht hebben van wat voor aanpassingen kan ik onder die 2000 verwachten en wat erboven. Zodat wij eigenlijk een afweging kunnen maken van vinden wij het wel terecht dat die 2000 euro verhuiskosten en aanpassingen wordt gevraagd of niet. Daar kunnen we meewegen of dat we misschien toch ermee instemmen. Daar gaat het eigenlijk over.
Oké, nou, ik weet niet of we iets heel grofmazigs kunnen produceren, maar wil ik kijken of we daar iets in kunnen maken. Maar zonder garanties, hè? Want morgen kan die prijs veranderd zijn en dan vangt u me daarop. En daar heb ik ook niet zoveel zin in natuurlijk.
Kan u me nog wijzen op een website van het bedrijf waar de gemeente vaak mee samenwerkt, misschien?
Ja, die heet Diamant.
Die heet Diamant.
Ja. Wij doen heel veel met het werkbedrijf van Diamant in deze.
Oké. Nou ja, ik wens u alvast succes en anders bedankt.
En daarmee zijn we door de vragen heen.
Er was nog een opmerking.
Nee, ga door.
Van de heer Van der Brekel en dat gaat over die scootmobiel, die eigen bijdrage en de pool. Die zegt, kun je niet beter één van tweeën doen? Op dit moment hebben wij die keuze niet gemaakt. Hebben we de keuze gemaakt om zowel de eigen bijdrage, het aantal meer en met name, maar daar hebben we het daar straks over gehad, over de bewustwording daarin. Heb ik hem wel echt nodig. En die pool. Ja, er is toch iets van een andere orde van grootte. Dat wil gewoon zeggen van, nou, ik heb hem misschien wel nodig, maar misschien maar één keer in de maand of zo.
En dan is zo'n pool natuurlijk een aangewezen manier om daar gebruik van te maken. In plaats van dat we voor iedereen die één keer in de maand met, ik noem maar iets, hè, ik bedoel, ik kan ook twee keer in de maand, weet ik veel, gebruik maakt van zo'n scootmobiel, om daar allemaal een apart scootmobiel voor aan te schaffen. Of dat we zeggen, nee, we maken een pool en we gaan zorgen dat als mensen dat ding reserveren, dat er 's morgens een uitstekend verzorgde met opgepompte banden en toestand er staat. Die die s'avonds terugbrengt en als hij terugkomt, dan staat er ook nog iemand die hem schoonspuit en dan nog een keer de banden nakijkt enzovoort enzovoort. Dan denk ik, ja, dat is een heel goede manier om enerzijds te zorgen dat die scootmobielen continu in conditie blijven en dat we daar toch gewoon met z'n allen minder kosten aan krijgen.
En dan is nu de conclusie gerechtvaardigd dat alle vragen en opmerkingen van antwoord zijn voorzien. Ik heb twee toezeggingen van de zijde van wethouder Sperber genoteerd. Eén, u wijt nog een stukje aan de opmerking van mevrouw Immink over de jaarlijkse evaluatie. Welke mitsen en maren zitten daaraan? En ik wil u verzoeken dat voor de verzending van de raadstukken aan de Griffie te presenteren. Dat is pas over twee weken, komende vrijdag over twee weken, komende donderdag over twee weken. Dat moet te realiseren zijn. Het tweede is het grofmazige lijstje waar we het zo laatst over hadden. En ik verwacht dat u dat binnen dezelfde termijn aanlevert. Ja, er wordt mij van mijn rechterzijde ingefluisterd of het beslispunt D nu nog gewijzigd moet worden in het besluit. Naar aanleiding van de... Ja, de vraag is er behoefte aan om dat besluit overeenkomstig de opmerkingen die gemaakt zijn te wijzigen? Ik zie ja, dan is dat toezegging nummer 3 dat u daar ook zorg voor draagt. En tot slot concluderen we in de richting van de raadsvergadering dat er mogelijkerwijs tussen de SP en de Partij van de Arbeid iets leuks bloeit, zoals de heer Van der Put het zei. Dat zien we dan in de raadsvergadering tegemoet. Ik wil... De heer Van der Brekel...
Moeten we het nog even over hebben?
De heer Van der Brekel stelt iets...
Die kans acht ik niet zo groot als dan CDA ligt.
Spreekt u voor de hele raad nu?
U spreekt niet naar...
Ik eindig met het woord als het aan het CDA ligt. Dus voor mezelf.
Ik denk dat wij wel €5.000 ergens vinden.
Goed, die discussie denk ik dat we die op 6 juli voortzetten. Ik denk dat we dit als B-stuk gaan doorgeleiden naar de raad. En ik zie dat u daarmee instemt. Wat ons op deze agenda brengt bij agenda punt nummer 6. De jaarrekening en de begroting van de GGD. De GGD Hart voor Brabant heeft haar jaarrekening over het jaar 2010 en de conceptbegroting van 2012 aan de gemeente toegestuurd. Op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen legt de GGD met de jaarrekening verantwoording af aan de raad over het afgelopen jaar. En kan de raad een zienswijze indienen op de conceptbegroting voor het komende jaar. Alvorens deze uiteraard door de GGD wordt vastgesteld. Op basis van de jaarstukken beoordeelt de gemeente of de GGD de gemeentelijke taken en bevoegdheden uitvoert op een voor de gemeente Goorle aanvaardbare wijze. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de ingediende begroting. Wie wil hierover het woord? Men noteren de heer. Ik zag de heer Jacobs. En de heer Van den Brekel. Dan is de heer Jacobs aan het woord. Ga u gaan.
Een kleine vraag. En dat is vorige keer ook al eens gesteld. Doen alle gemeentes hier al mee al? Of zijn er nog uitzonderingen? Want toen was, ik dacht, heel Warenbeek en Dongen. Die deden nog niet mee. Dus even een vraag aan de wethouder.
Meneer Van den Brekel, ga u gaan.
Op pagina 3, pagina 17 van de ontwerpbegroting GGD wordt over de inspecties kinderopvang. Daar zal ik even wachten tot iedereen uitgewaald is. daar wordt ingesteld dat we sluiten aan op het landelijk beleid door een andere werkwijze bijvoorbeeld tweejaarlijkse inspecties of alleen inspecties bij de kindercentra die bekend staan als risicovol. Mijn vraag is dus, wanneer staan kindercentra bekend als risicovol? Wat moet ik daarbij voorstellen? Dat was.
Twee korte vragen, reactie van het college.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Jacobs, voor zover ik het weet, zijn tot nog toe alle gemeentes akkoord gegaan met deze begroting. Ja, en ook om de simpele reden dat die gewoon voldoet aan de bezuinigingsopdracht die we aan ze hebben meegegeven. Antwoord op de vraag van meneer Van der Brekel is wat moeilijker, moet ik zeggen. Want daar hebben wij niet op die manier over gesproken. We hebben gesproken over de basistaken en de plustaken. Dit valt onder de plustaken. Dus vanuit de GGD wordt er wel bepaald wat een risicovolle is. Die zullen we vaker bezoeken. Maar wanneer het risicovol is of wanneer niet, dat kan ik u niet vertellen. We kunnen die vraag wel even neerleggen bij de GGD. Ik bedoel, we zitten volgende week. Maar binnenkort in ieder geval zitten we in die bestuursvergaderingen waar die begroting besproken wordt. Dus dan wil ik hem graag voor u meenemen.
Aldus toegezegd. Ik meen te mogen vaststellen dat er geen behoefte zal zijn aan een tweede termijn, maar ik ga het u toch vragen. En dat was een juiste conclusie en ik wil u voorstellen dit als A-stuk te agenderen op 6 juli. Prima, dan gaan we verder naar agenda punt 7. Voor agenda punt 7 geldt dezelfde introductie als agenda punt 6, dus ik ga hetzelfde riedeltje niet nog een keer voorlezen. Maar het niet dat het nu gaat over de regionale ambulancevoorziening 2012. Wie wil er over het woord? We hebben alweer een A-stuk te pakken op 6 juli, meen ik te mogen constateren. Waarna we verder gaan naar agenda punt 8. Het verslag van de commissie welzijn van 30 maart. Er zijn geen opmerkingen over het verslag binnengekomen. Wellicht dat er nu prangende vragen, opmerkingen of vragen naar aanleiding van zijn. En nee is de conclusie, dan is het verslag bij deze vastgesteld. En wil ik met u verder gaan naar de toezeggingenlijst die is aangehecht. Begin ik met de meest recente toezeggingen. De eerste toezegging daarvan is het antwoord in de meest rechtse kolom meegepubliceerd, dus die is afgewerkt. Hetzelfde geldt voor de volgende. De derde toezegging, daar is een separate memo over toegezonden. De volgende toezegging over de toelichting van de GGD daarover, u ziet het rechts in de kolom, heeft het presidium besloten dat dat niet noodzakelijk was. Of dat daarvoor niet gekozen werd. Ik krijg eraan om te zeggen dat dit dus niet vooruitgeschoven is in de tijd, maar dat die toelichting er niet meer van zal komen. In ieder geval niet dit jaar, volgend jaar bij de voorjaarsnota dan wel begroting van de GGD wellicht. Als daar behoefte aan is, kan dat geregeld worden. Dit jaar zal het niet meer gebeuren. De volgende twee toezeggingen zijn bij het verslag in de bijlage dat u ook heeft aangetroffen afgehandeld. Hetzelfde geldt voor de volgende, waarmee ik bij de laatste kom. En die is afgehandeld in het als bijlage bij het voorstel van agenda punt 5 dat we zojuist behandeld hebben. Met dien verstande dat het platform gehandicapten daar dient klankbordgroep WMO te staan. Want het platform gehandicapten bestaat volgens mij formeel. Het bestaat nog wel. Maar het dient volgens mij klankbordgroep. Het dient klankbordgroep WMO in deze volgens mij te zijn waar het om gaat. En dat is aangehecht aan agenda punt 5 als bijlage. Dus daarmee is die toezegging afgewerkt. Waarmee overigens ook dit agenda punt is afgewerkt. En wij verder gaan naar agenda punt 9, de inlichting van het college van BMW. Ik heb voor de vergadering vernomen dat beide heren een niet al te lange inlichting willen verstrekken aan u. En de heer Van Groenendaal doet als wethouder sport de aftrap.
Dank u wel, voorzitter. U heeft gezien bij de stukken
En had u om gevraagd om de brief van de tennisvereniging Riel. Die hebt u daarbij aangetroffen, brief van 29 maart jongstleden. Laat een duidelijkheid denk ik niet te wensen over. Er zijn wel wat ontwikkelingen nog na die datum geweest. Wij hebben een brief gekregen van de advocaat van de tennisvereniging, waarin wij gesommeerd werden om uitvoering te geven aan de renovatie van hun complex. Daar heeft onze jurist, zeg maar, of onze advocaat uiteraard op geantwoord. En als het goed is, volgt er binnen 14 dagen nog een gesprek met de tennisvereniging. Dus dat is hetgeen wat ik u hier nog over kan melden.
Dank u wel. U wilt daar een aanvullende vraag over stellen, meneer Hendricks?
Ja, misschien is het ongepast, dat hoor ik dan wel. Maar kunt u wellicht dan ook aangeven wat dan de aard van de reactie van de gemeente is geweest? Richting. Ik kan me voorstellen wat de tennisvereniging heeft gezegd, denk ik. Maar ik ben wel in grofstoffelijk wat de gemeentelijke jurist heeft.
Wij hebben die sommatie afgewezen. Tenminste, onze advocaat heeft die sommatie afgewezen.
En de grondslag? Nog steeds dezelfde als die...
Ja, dat is een juridisch verhaal. Ik kan u wel eventueel de brief doen toekomen als u wilt. Daar kunt u het in vinden, maar dat is echt een juridisch verhaal. Zij doen dat puur vanwege het feit dat zij een titel hebben. Dus om tegen ons, zeg maar, een civiele procedure op te starten. Daar is het voor bedoeld. Dat weet ik niet. Zult u aan de tennisvereniging moeten vragen? Dat weet ik niet.
Maar er volgt in ieder geval eerst... mocht het zover komen,
dan volgt in ieder geval nog een gesprek met de tennisvereniging.
Wethouder Sperber, u had ook een inlichting.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even preluderen op het verhaal Back to Basics dat ik net al noemde. Met name over de procedure. Er is op dit moment... werkt BMW aan voorstellen die er ambtelijk zijn neergelegd. En waar natuurlijk nog een hele hoop koffie over te zetten valt. En u daar dat ook nog een keer van plan bent om te gaan doen, neem ik aan. Wij zitten nu in de fase dat BMW deze week daar nog in een aparte BMW-vergadering een mening over neerlegt. CQ en BMW besluit zal nemen. Vervolgens gaat dat naar u toe komen ter voorbereiding van een commissievergadering die is gepland door het presidium op 27 juni. Wij voorzien dat mogelijk niet iedereen het helemaal eens zal zijn met de uitslag van wat er uit de Back to Basics komt. Er zullen mensen... verenigingen, instellingen zijn die teleurgesteld zullen zijn daarin en die dan behoefte zullen hebben om gebruik te maken van het spreekrecht. We hebben heel even met de voorzitter kort zo, u wilt daar een voorstel over doen. En daarop vooruitlopend wil ik zeggen dat wat ons betreft wij daar voortvarend mee aan de slag willen, afhankelijk gewoon van het aantal mensen. Of instelling dat wil gaan reageren.
Ja, ik zal het even toelichten. Mocht het de situatie zich voordoen dat zich erg veel insprekers melden, speel ik met de gedachte om af te wijken van onze normale vergaderorde. We hebben aan het begin van vanavond een inspreker gehad. Als we 12, 13, 14 mensen hebben die op dezelfde manier van het spreekrecht gebruik willen maken. Hebben we alleen daaraan al een avondfilmprogramma, komen niet toe aan de bespreking. Wat ik aan u vraag is, mocht de situatie zich voordoen dat een dergelijk groot aantal mensen zich daarvoor meldt, of u mij het mandaat wil geven om dan op zoek te gaan naar alternatieve werkvormen die beter die een dergelijke situatie beter tot zijn recht laten komen. Het zal dan in ieder geval iets worden waarin mensen die eigenlijk gebruik willen maken van het spreekrecht in ieder geval... parallel aan elkaar met commissieleden kunnen praten. Je moet dan denken, dat is de gedachte waar nu mee gespeeld wordt, aan iets carouselachtigs, bijvoorbeeld in de hal. Of, ik zeg al, het is nog maar een ideetje. Maar het is bedoeld om de daadwerkelijke behandeling hier in de commissie zoveel mogelijk te ontlasten.
Voorzitter.
Meneer Van der Put.
Zou het ook mogelijk zijn om die inspraakreacties alleen maar schriftelijk aan ons te doen toekomen? Want ik ben met u eens als er 14 of 20 verenigingen komen. En ja, ik denk een carousel. Ik kijk ook even naar de bemensing van deze commissie. We zijn allemaal met z'n ene of met z'n tweeën. Het is lastig om een carousel te maken. Dus ik weet niet of een schriftelijke inspraakreactie of dat ook kan volstaan in dit bijzondere geval.
Ik denk dat het inhoudelijk zou kunnen volstaan. Wat iemand hier te bedden brengt is even goed aan het papier toe te vertrouwen natuurlijk. Ik weet alleen niet of het vergaderorde technisch... Het kan wel, uiteraard. Je kunt zeggen dat het spreekrecht die avond niet doorgaat. Dat moet mogelijk zijn. Ik weet alleen niet of het past binnen hoe moet ik dat zeggen, de burgerparticipatie die we met z'n allen voor ogen hebben. Ik denk dat het erg gesloten houding naar buiten toe, dat het daarvan zou getuigen als je mensen die avond niet de gelegenheid geeft om... degene die uiteindelijk een beslissing over een subsidie gaan nemen, dat ze die avond niet kunnen spreken.
Voorzitter, een half uur eerder beginnen?
Ja, het enige wat ik dus nu van u vraag is of u mij toe wil staan als de situatie dat verlangt. Dus als er dermate veel insprekers zijn, als het er maar 1, 2 of 3 zijn, doe het gewoon hetzelfde als vanavond, want dan vergt het niet enorm veel tijd. Is dat wel aan de hand dat 10, 12 mensen daarvan gebruik willen maken? Vraag ik aan u of u het mij dan toe wil vertrouwen dat ik daar een alternatieve werkvorm uiteraard in overleg, ook met de wethouder, met de Griffie, een alternatieve werkvorm voor zoek die ervoor zorgt dat de mensen wel te werden kunnen brengen wat ze willen, maar dat we geen Poolse landdag krijgen waarop we tot 's nachts een uur of 4 bezig zijn en we anders niet alle mensen aan het woord kunnen laten.
U zou ook kunnen denken aan beperking van de spreektijd, want ik voel wel voor uw argument dat mensen de gelegenheid moeten hebben om hun gevoelens kenbaar te maken aan de commissie, maar ja, ook, u zou spreektijd kunnen invoeren.
Maar ook beperking van de spreektijd is een alternatieve werkvorm. Dus het mandaat wat u mij dan geeft is erg breed en ik hoop dat u mij dermate veel wijsheid toekent dat ik daar wel uitkom.
Het criterium wat mij betreft, als het tijdswinst oplevert, inderdaad, de Poolse landdag, dan inderdaad vinden we dat prima.
Uiteraard, ik zeg alleen overleg met de wethouder, in overleg met de Griffie, probeerden we daar een leuke werkvorm voor te verzinnen die beter hanteerbaar is dan 14 mensen die achter elkaar komen inspreken.
Zonder hun gevoel voor rechtvaardigheid te kwetsen. Hè. Daar gaat het om. Hè. Het spreekrecht is gewoon een recht wat ergens beschreven staat en daar moeten we aan voldoen. En daar willen we ook gewoon aan voldoen. We willen het alleen wel heel praktisch inrichten als het enigszins kan.
Nee, het zou geen open en transparante houding weerspiegelen als we het voor die avond gaan verbieden. En ik twijfel zelfs nog of we enige rechtsgrond hebben om het te doen. Ik... Heb de heer Van der Put ja horen zeggen en de heer Hendricks, mevrouw Immink?
Wij zeggen ook ja.
En wij ook.
Prima. Ik zie verder instemmend geknikt.
Voorkeur voor een beperkte spreektijd liever dan een carousel, als ik daar een voorzetje op mag geven.
Het is natuurlijk ook nog afhankelijk van het aantal mensen dat zich aanmeldt voor het spreekrecht.
Een carousel, als alle partijen willen spreken, dat gaat langer duren dan...
Een carousel of een soort marktidee. In ieder geval dat er... vlotter met meerdere partijen gesproken kan worden dan hier plenair in de zaal.
Ik wil toch even meegeven dat onze voorkeur is dat we een half uur eerder beginnen.
Nee, goed. Maar het is allemaal nog...
We zullen eerst af moeten wachten hoeveel mensen zich aanmelden.
Ja, en afhankelijk daarvan ga ik op zoek naar, en ik laat dat u uiteraard tijdig weten, en mochten er dan opmerkingen, vragen of kanttekeningen zijn... kunnen we die op dat moment oplossen. Ik vraag u nu alleen maar om mij toe te staan daarover na te denken. En dat doet u, dus daar ben ik zeer content mee. Dat waren alle inlichtingen, als het goed is. Waarna we verder gaan naar agenda punt 10, de vragen aan het college.
De stukken voor Back to Basics krijgen we die aanstaande vrijdag? De stukken van Back to Basics, wanneer kunnen we die verwachten?
dan moet het in ieder geval realiseerbaar zijn om ze voor het weekend in ieder geval digitaal te hebben. Dat het in ieder geval mogelijk is om in het weekend op die manier al aan de slag te gaan.
Ja, afhankelijk van hoeveel wijzigingen er door het college nog worden doorgevoerd natuurlijk. Hè, want die moeten wel allemaal verwerkt worden voordat we die stukken naar jullie toesturen.
Maar ik meen mij te herinneren dat
anders
het
wordt wel erg beperkt hoor.
Ik meen mij te herinneren dat ooit in het presidium geschoven is met data om te kunnen garanderen dat 10 dagen voor de vergadering de stukken aanwezig waren. Daarom is er geschoven met raadsvergaderingen, omdat we toen ook in een moeilijke situatie zaten. Omdat er 1 raadsvergadering wegviel. Dus eigenlijk had uw antwoord ja moeten zijn. Dus volgens mij moeten ze vrijdag gewoon gereed zijn.
Nou, en eigenlijk wil ik daar wel heel erg op aansturen, want we moeten wel de tijd krijgen en de gelegenheid om een stuk grondig te bestuderen. En daar heeft ook iedereen recht op. Dus anders moeten we uitstellen.
Sluit me bij de vorige spreker aan.
Zijn er andere vragen aan het college? Ik vat dit dan maar meteen op in de orde van agenda punt 10.
Voorzitter, er was dus straks een deadline voor 6 juli, dat iets beslist moest worden. Ik denk dat dat agendapunt voor Back to Basics moet. Want anders, als we 2 dagen moeten, dan zijn we over de datum heen.
Dit was weliswaar geen vraag aan het college. Agendapunt 11 zijn we dan bij aangekomen, de stukken ter kennisname. Ik zie dat daar niemand op wil reageren. Tot slot de rondvraag. Ik denk dat ik in de volgende uitnodiging voor commissievergadering rondvraag/mededelingen voorzitter van maak, want ik heb zelf wel 2 dingen voor de rondvraag. Ik wil u erop attenderen dat mede op instigatie van deze commissie op 25 juni en 1 juli 2 werkbezoeken gaan gepland. U heeft daar de uitnodiging voor ontvangen. Ik wil u zeer dringend verzoeken, omdat we ook bij verenigingen en organisaties op bezoek gaan, om u daarvoor aan te melden, zodat die betrokkenen weten hoeveel mensen daar achter de présents zullen geven en dat zij daar rekening mee kunnen houden. Tot slot, dat gaat over Back to Basics weer. Ik heb een dringend verzoek gehad om, mochten er naar aanleiding van het stuk technische inhoudelijke vragen zijn, om die zo snel mogelijk via de Griffie ambtelijk te laten verspreiden, zodat ook tijdig begonnen kan worden met het beantwoorden van die vragen. En daarnaast van mij als voorzitter van uw commissie natuurlijk, omdat dergelijke vragen de vergadering, die waarschijnlijk toch al pittig zal zijn, onnodig belasten. Alle tijd die we daaraan besteden kunnen we denk ik beter gebruiken. Zijn er nog anderen die de rondvraag willen gebruiken? Ik zie de heer Schelkens schuiven.
Nou, dat is eigenlijk geen rondvraag, maar meer een suggestie. Ook naar aanleiding van mensen die spreken, die ingesproken hebben straks over leerlingenvervoer. Er rijdt heel veel rond hier in Brabant. We hebben de regiotaxi, we hebben de buurtbussen, we hebben onze eigen bussen die, als ik steek, om altijd leeg zijn, maar dat kan ook aan mij liggen natuurlijk. Daarnaast rijdt er nog wel het een en ander rond. Dan is er in Tilburg Stichting Z, ik weet niet of je de wethouder daarmee bekend is. En die zet met name in op bereikbaarheid. Dat is een van de onderwerpen waar hun, wat voor een thema is. En die doen in opdracht, maar wel op kosten van de provincie, onderzoek naar bereikbaarheid in het algemeen. En daar zou je dit in mee kunnen nemen en ook eens kijken of leerlingenvervoer niet zou kunnen passen in bijvoorbeeld een buurtbus. Of in, en dan heb je toch een gratis oplossing voor dit probleem. Dat is maar een idee.
Dank u wel, voorzitter. De stichting is mij op het moment niet bekend, maar ik ga er zeer zeker achterheen, want elke oplossing die we eventueel kunnen bieden, als we daar aan mee kunnen werken, dan uiteraard wie zijn wij om dat niet te doen. Daar ga ik in ieder geval achterheen, meneer Schelkens.
En dan hebben we op bevalgreep toch nog een toezegging van wethouder van Groenendaal. Dan constateer ik dat we aan het einde van de vergadering zijn gekomen. Dank ik in ieder voor zijn of haar inbreng. Sluit ik deze vergadering en wens ik en ieder wel thuis.